ik wilde gaan beginnen. Welkom op de Statencommissie Bestuur van 12 september 2018. Ik hoop dat u allemaal een goede vakantie heeft gehad. Dus welkom aan de Statenleden. We zijn in afwachting van de gedeputeerde, want anders had ik hem ook al welkom kunnen heten. En publieke tribune, welkom. De commissaris is vandaag niet aanwezig. Hij heeft zich voor deze vergadering afgemeld in verband met een bezoek aan het buitenland. Wie wel aanwezig zijn, is onze nieuwe griffier, Julia de Ridder. De meeste van u hebben haar al met haar kennis gemaakt. En onze nieuwe ondersteuner, en dat is Katelijne van Zijl. Goed. Ik heb een afmelding gehad van de heer Kok van D66. Maar de D66-fractie is compleet qua twee. Ja. Maar er mogen altijd twee van u aanwezig zijn. En daar is de gedeputeerde. Welkom. Zijn er van uw kant nog afmeldingen? Volgens mij ziet het er redelijk compleet uit. Als ik het zo even bekijk. Dan komen wij bij de vaststelling van de agenda. Oorspronkelijk stond de herijking sportbeleid op de agenda van vandaag. Dat hadden we met elkaar afgesproken. De gedeputeerde heeft besloten om dit agendapunt op een later moment te laten plaatsvinden. Dus daarom staat het niet op deze agenda voor vandaag. Kunt u de agenda zoals die nu voor ligt, kunt u die vaststellen? Ja, dank u wel. Dan komen wij bij de mededelingen. Op de PS-conceptagenda van 19 september is het statenvoorstel rapporteurschap geagendeerd. Het advies van de werkgroep rapporteurschap is om de praktische handreiking voor provinciale staten over te nemen voor het toepassen van het nieuwe PS-instrument van het rapporteurschap. Het al lopende eerste onderwerp dat hiervoor gekozen is, Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek, en de goed verlopen discussie in de werkgroep en het positieve advies van GS. Hierover heeft u een mededeling ontvangen, is in overleg met alle betrokkenen qua routing rechtstreeks naar de PS-agenda gegaan. Maar mijn vraag blijft natuurlijk wel, kunt u daarmee instemmen? Ja, dank u wel. Dan heb ik een tweede mededeling. Op 10 oktober start vanaf 18 uur, 6 uur 's avonds dus, het werkbezoek in Europa. Voor degenen die zich hebben opgegeven, volgt op korte termijn meer informatie over vervoer. Vervolgens is het IPO-jaarcongres op 11 en 12 oktober in Brussel. En velen van u hebben reeds aangegeven te willen deelnemen. In het zomerreces is gemaild dat u ze nog individueel dient aan te melden via de website van het IPO. En dat kan tot 24 september. Ja? Zijn er van uw zijde mededelingen? Niet? Dan gaan we hard. Dan komen we bij punt 4. Het vaststellen van de besluitenlijst van 4 juli 2018.
Meneer Jager. Sorry, ik let even niet op. Maar het is misschien goed dat ik een korte mededeling doe als lid namens Provinciale Staten van de begeleidingscommissie van de externe evaluatie van de Randstedelijke Rekenkamer.
Mooie
inleiding. Nu zijn we een en al.
Vanuit die rol hebben wij gistermiddag en gisteravond gesprekken gehad met een aantal aanbieders die een offerte hebben ingediend. En wij zijn daar als begeleidingscommissie ook uitgekomen, unaniem. Dus als u vanaf volgende week zeg maar iets leest over een partij die die evaluatie gaat uitvoeren en u eventueel vragen stelt, dan weet u zeg maar waar dat vandaan komt. Dus ik denk dat het goed is om die context even gedeeld te hebben.
Zijn hier vragen over? Nee? Goed. Nou, dan zien wij vanzelf komen of we de belletjes krijgen. De vaststelling hadden we nu gedaan, want nu loopt hij door elkaar in. Dan komen wij bij punt 5. De begroting MRA 2019 en het werkplan. En de gelegenheid voor wensen en opvattingen. Ik weet dat u daar een mededeling over heeft. Ga u gaan.
Dank u wel. Bij de stukken die u heeft aangetroffen voor vandaag heeft u een voorzetje voor een brief niet aangetroffen. Ik begrijp dat dat, er is iets misgegaan in de voorbereiding. We hebben hem afgelopen dinsdag in GS besproken en we dachten hem te hebben vastgesteld zodat hij als nazending voor vandaag beschikbaar zou kunnen zijn. Dat is al niet ideaal, maar dat is noodgedwongen door de procedure die we en de zomervakantie. Zoals die binnen de MRA is afgesproken. Het is niet gelukt om die op tijd bij u te krijgen door een misverstand. Omdat er nog een tweede brief achteraan gaat, daar zal ik zo meteen nog even op ingaan. Ik begrijp dat die morgen bij u in het loket komt. En dan kunnen we nog even kijken, en hoor ik graag van u, of dat dan de brief is die u verzonden had willen hebben. Dan kunnen we dan volgende week, op de 19e, nog op terugkomen of dat, of daar die brief wijzigingen behoeft. Ik twijfel een beetje om aan te bieden om als u vandaag hele andere ideeën heeft dan dat wij in die brief hadden gezet, om die er ook alvast even in te zetten. Ik denk dat het wat ingewikkeld wordt. Misschien moeten we dat gesprek dan volgende week hebben over wat voor soort van amendement het precies oplevert. De tweede brief die ik noemde. We hebben in GS besloten een tweede brief te zenden aan de regie.
Voorzitter, bij interruptie mag ik toch een vraag stellen, want het wordt me wat mistig. Is het nou zo, of begrijp ik het goed, dat de gedeputeerden /GS een brief sturen of een conceptbrief al klaar hebben liggen of verzonden hebben, zonder dat kennis is genomen van eventuele opmerkingen die hier vanavond gemaakt zouden worden? Want dat zou ik buitengewoon kwalijk vinden.
Gedeputeerde? Dat zou ik ook buitengewoon kwalijk vinden, voorzitter. Dus dat hebben we niet gedaan. De afspraak is dat we... we moeten even bij vorig jaar beginnen, denk ik. Vorig jaar zijn de MRA-stukken, zoals die vandaag op de agenda heeft staan, in de zomervakantie gezonden aan PS, niet aan gedeputeerde staten. Er lag dus alleen maar bij u en bij de Griffie die stukken. We hadden ze als GS nog niet gezien. Daar waren we met elkaar ontevreden over, omdat u daar graag een voorzetje voor een brief voor zou willen hebben. En in ieder geval de mening van GS over wat wij vinden van die stukken. Dat hebben we vorig jaar zo afgesproken. Dus nu zijn de stukken weer in de zomervakantie gevonden, of binnengekomen. Die zijn zowel bij GS binnengekomen als bij u. Wij hebben als GS, zoals we dat vorig jaar hebben afgesproken, daar een voorzetje voor een reactie voor gemaakt. Dat is niet een brief van GS aan de MRA, maar een brief van u aan de MRA. Die hebben we afgelopen dinsdag in GS besproken en hadden we graag aan u voorgelegd, zodat u uw eigen brief kunt amenderen of aanpassen naar wens en verzenden. Dat is zoals we vorig jaar hadden afgesproken en we het graag dit jaar hadden gedaan. Omdat we een tweede brief hebben besproken in GS over een vergelijkbaar onderwerp, was er een wat misverstand waardoor die niet bij u terecht gekomen is. Dat betreur ik, dat vind ik vervelend, maar ik wilde net u vertellen welke tweede brief dat is, want ik denk dat het relevant is voor het onderwerp.
Voorzitter, kan de gedeputeerde dan aangeven wat we nu gaan doen? Ik bedoel, de brief ligt kennelijk al klaar met de inhoud zoals u die geformuleerd heeft.
Ja, als u liever een andere inhoud heeft.
Nee, kijk, we kunnen wel marinerend gelopen doen, maar dat schiet ook niet op, hoor, vanavond.
Het voorstel net was, waar we mee begonnen, is dat dat die brief die we in GS hebben besproken morgen alsnog in het loket komt. En dat we die volgende week met u bespreken, tijdens de PS-vergadering. En wellicht is het een goed idee, maar als u zegt van, dan heb ik er vandaag ook geen behoefte meer om er verder over te praten. Dat lijkt me dat een agendavoorstel wat u dan zou kunnen doen. Maar het idee wat wij hadden is dat we nu praten over het onderwerp en dat we volgende week het in de PS-vergadering afmaken met al dan niet amenderen van de brief, wat uw brief is. Maar wij proberen hier dienstverlenend in te zijn. En ik had graag net iets meer dienstverlenend geweest dan dat nu gelukt is.
Nou, mag ik dan even opmerken, voorzitter, dat u een actieve informatieplicht heeft in het dossier. En wat u nu vertelt klinkt wel erg vrijblijvend.
Ik probeer even de woord te vinden wat past bij de emotie die ik daarbij voel. Het zijn stukken die de MRA aan Provinciale Staten stuurt met het verzoek aan Provinciale Staten om daarop te reageren. Dat is vorig jaar zo gegaan. En toen zei u in meerderheid, dit vinden wij niet een handige procedure. We vragen aan GS om een reactie voor te bereiden. Dat hebben we dit jaar gedaan. Omdat we graag aan u ondersteunend willen zijn. U had vorig jaar ook kunnen besluiten om het aan een adviesbureau, de Griffie of wie dan ook te vragen. Maar dat heeft u niet gedaan. U heeft het aan GS gevraagd. Wij hebben dat dit jaar geprobeerd te doen. Dat heeft niets te maken met een actieve informatieplicht. Maar de wens van GS om u ter wille te zijn. We hebben daarvoor een voorzetje gemaakt voor een reactie. Die ligt klaar ergens in dit gebouw, maar niet bij u in de app. Het voorstel is om te zorgen dat hij morgen wel bij u in de app staat. En dat u daar volgende week een resultaat van kunt maken. Dus ik zie niet in hoe dat raakt aan mijn actieve informatieplicht. Ik probeer me dienstbaar op te stellen. Ik probeerde net ook aan te geven dat ik dat graag wat beter had gedaan. Namelijk dat u afgelopen dinsdagmiddag al die brieven in de app had kunnen vinden. Dat is helaas niet gelukt.
Voorzitter, ik moet constateren dat dit een zeer knullige procedure is.
Ik zag de heer Jansen.
Ja, voorzitter. Daar waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Dus ik ga daar niet zo'n drama van maken. Maar misschien kan gedeputeerde uitleggen wat de inhoud is van die brief die wij morgen in onze app krijgen. Zodat wij dat mogelijk al dan niet in deze discussie al mee kunnen nemen. En u in het kader van uw dienstbaarheid dan nog in de mogelijkheid gesteld wordt om die brief dan al dan niet aan te passen voor volgende week.
Ik kan een stukje voorlezen.
Lijkt me helemaal goed.
Dan ga ik dat doen.
Maar zullen we dat heel even wachten, want ik zag de heer Sink. Nee? Oké. Ik zag mevrouw Kleinstra.
Ja, ik zou het ook fijn vinden als de gedeputeerde zijn verhaal af kan maken over de tweede brief. Ik was wel geïntrigeerd wat daar nog achter vandaan zou komen. Dus als u ons even volledig wil informeren, denk dat ook makkelijker is voor de discussie. Ik weet dat u dat wilt, maar dat het nog niet helemaal gelukt is. Ik roep u op om dat alsnog te doen.
Ga uw gang.
Dank u wel voor de gelegenheid. De tweede brief betreft een brief van een hoofdzaak dezelfde strekking op één punt na. We zijn bezig met de organisatie van de MRA. Daar hoort een platforms bij. Die kent u wellicht. Daar hoort bij die platforms waar verschillende thema's in worden besproken, zoals de regionale economie of mobiliteit, hoort een agendacommissie. Dat was oorspronkelijk alleen maar een clubje wat aan coördinatie deed. En daarboven hoort een regiegroep waarin vertegenwoordiging van bijna alle leden zit. We hebben in de laatste regiegroep begin dit jaar afgesproken met elkaar dat we behoefte hebben aan iets wat lijkt op een dagelijks bestuur. En dat we daar die agendacommissie voor zouden willen aanwijzen. En waarbij de regiegroep meer, en dat is een hele natuurlijke rol voor als je naar de samenstelling ervan kijkt, meer een soort van algemene ledenvergadering zou kunnen zijn. Dat betekent dat de agendacommissie een zwaardere rol krijgt dan ze oorspronkelijk hadden. Vervolgens zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest. Komt er nu een nieuwe bemensing vanuit de gemeentes voor die agendacommissie. En wordt er voorgesteld om uit Flevoland slechts één lid van de agendacommissie te laten zijn. Namelijk een wethouder uit Almere. Prima voorstel voor de wethouder vanuit Almere. Maar wij vinden dat de provincie daarin vertegenwoordigd dient te zijn. Zoals de provincie Noord-Holland dat ook is. Er is een onderverdeling gemaakt in deelregio's waarin gemeentes elkaar vertegenwoordigen. Anders dan de provincie Noord-Holland worden wij ingedeeld bij de gemeenten van de deelregio Almere-Lelystad. Ik weet niet zo goed wat daar de ratio achter is. Anders dan dat Noord-Holland probeert Flevoland een beetje uit de woningbouwdiscussie te piepelen. Ik zeg het maar in rond Nederlands. Wij zijn daar nogal verbolgen over. We vinden dat die discussie niet in uw brief hoort te staan, maar in een brief aan GS. En we schrijven dus nu ook een brief aan de regiegroep, de burgemeester Halsema van Amsterdam als voorzitter daarvan, om dat punt op tafel te leggen. Want we willen daar in de komende regiegroepvergadering over enkele weken een stevige discussie met de andere leden van de MRA over voeren. Dat staat in een brief, die hebben we besproken. Dat leverde in de besluitenlijst wat verwarring op en daardoor dachten mensen dat er een brief moest worden aangepast. Dat wat niet het geval was en dan blijft er ergens iets liggen. Dat was het verhaal wat ik u graag wilde vertellen. Weet u ook meteen van ik probeer het woord ruzie te vermijden van de discussie die we hebben met Noord-Holland en de agendacommissie en de samenstelling daarvan. Want ik denk dat dat voor u ook interessante informatie is om te weten dat we op die manier bezig zijn met de MRA. Als we proberen te kijken over de laatste jaren wat er aan inhoudelijke resultaten van de MRA zijn gebeurd, dan is dat vooral op projectniveau en projecten waar we goed hebben samengewerkt. De MRA als geheel blijft toch nog wel een beetje met elkaar meestribbelen is denk ik het goede woord. En dat zie je terug in dit soort discussies. En nou, we proberen dus op die manier daar een goede positie voor Flevoland te behouden. Dan naar de inhoud van de brief, voorzitter.
Want dat was eigenlijk brief 2.
Brief 2 hebben we denk ik hiermee voldoende besproken. Ja. Of er moet iemand vragen over willen stellen.
Ja, dat heb ik.
Meneer Vermeulen.
Voorzitter, gedeputeerde horende, dan is die tweede brief is eigenlijk een brief die niet zozeer op dit agendapunt slaat. Hè? Het is gewoon meer een advies van denkt u daaraan en we hebben daar wat problemen mee. Want de financiële impact van dat verhaal zie ik even niet zo 1, 2, 3 scherp. Dus zie ik dat goed of moeten we het toch betrekken bij de discussie die we straks gaan voeren over de begroting en het werkplan?
Het gaat over de voorbereiding van dezelfde regiegroepvergadering en dat is de enige link. Dat is, ben ik met u eens, ja. De link is natuurlijk wel dat het over de organisatie gaat van hoe we met elkaar bezig zijn. En dat komt ook terug in ons voorgestelde reactie. Het gaat om 3 punten die we u voorleggen. De eerste is dat we het van belang vinden dat in de MRA het gesprek wordt gevoerd over de ontwikkelingslijnen van de MRA op de langere termijn. Met name woningbouw, energietransitie en mobiliteit, waarbij ook raad- en statenleden worden betrokken. We zien dat die visievorming, het kan komen omdat de gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest, nog niet heel erg op gang gekomen is, dat er geen lange termijn visie is en dat daar de raad- en statenleden niet actief bij worden betrokken. Ik denk dat dat een opmerking is die u gemaakt zou willen hebben. Tweede punt, we vragen aandacht voor de planning van de consultatie van raden en staten en nou het verzenden van de stukken midden in het zomerreces. Ik denk dat we het daar net over hebben gehad. De brief heeft daar iets meer tekst over, maar nou goed, we hebben dat net besproken. Het derde punt wat we u voorleggen is, wij hechten eraan dat het eventueel resterend MRA-budget over 2018, overeenkomstig afspraken daarover in de regiegroep dit voorjaar, wordt gerestitueerd aan de deelnemers van de MRA. De mensen bij het MRI-bureau zouden het graag op de rekening laten staan. Ja. Zoals u dat begrijpt. Als GS vinden we dat geen goed idee en we denken dat u dat ook geen goed idee vindt. Dat zijn de 3 punten die wij u willen voorleggen, voorzitter.
En u krijgt dus de brief morgen. Ik zie mevrouw De Waal.
Ja, over dat laatste punt, eventueel resterende financiën 2018. Daar is dus, begrijp ik nu, nog geen afspraak over gemaakt, maar is misschien wel handig om dat structureel ook te regelen en niet alleen voor dit jaar.
Meneer Hops.
Voorzitter, te meer daar in de notulen van de MRA-vergadering over het budget 2017, in tegenstelling tot wat we hier in maart besproken hebben, niet is besloten tot de restitutie. Maar tot het inleveroepen van speciale platforms die nieuwe dingen gaan bedenken. Dus dat staat een beetje haaks op wat u nu zegt voor 2018. Dus die gedragslijn die onderschrijf ik van harte, 2018. In 2017 is dus niet gelukt onder meerderheid van stemmen van de MRA.
En dan zie ik de heer Ferry.
Dank u wel, voorzitter. Even over die brief die we morgen krijgen. Ik dacht, het tweede punt had u het over het betrekken van de raden en de staten. Bij de besluitvorming kunnen we het natuurlijk heel mee eens zijn. En met name omdat we dan meer naar de voorkant, aan de voorkant worden betrokken bij de visieontwikkeling. Echter, volgens mij is ook de afspraak gemaakt dat de verantwoordelijkheid voor het betrekken van raden en staten bij GS ligt. Binnen de MRA, dus bij de bestuurders. Dus in die zin zou ik dus graag meer willen weten wat OGS denkt en in praktische zin over het betrekken van de raden en staten, dus wat u als invulling ziet. Ik weet niet of u daar al ideeën over heeft, maar ik denk het alleen overlaten aan de MRA zou volgens mij bijna tot een voorspelbare reactie leiden, denk ik.
Hier nog even als reactie op die brief en dan gaan we volgens mij gewoon het normale rondje doen over het stuk. Want dit is nog steeds de mededelingssfeer. Ga u kan.
Dank u wel, voorzitter. De eerste opmerking van de SP was om het structureel te regelen. Nou, dat lijkt me een hele goede suggestie. We zullen het graag ook regelen voor volgende jaren. De discussie die we over 2017 hadden, is dat er gesuggereerd werd door een aantal gemeenten, of een meerderheid van gemeenten moet ik zeggen, dat er een grote onderbesteding was ontstaan in 2017 omdat programma's laat waren begonnen en dat het werk wat bij die programma's hoort doorschuift naar het jaar erna. We hebben ingebracht dat werk wat je niet meer doet in 2017 en eigenlijk ook niet meer van plan was in 2018, nou, dat daar het geld van terug kan komen. Als de grote meerderheid van de vergadering vindt dat het allemaal doorgeschoven werk is en dat het moet blijven staan, dan is het resultaat zoals werd genoemd. Maar we blijven natuurlijk vasthouden aan werk wat je niet meer doet of werk wat, waarvan je zegt van dat is nu niet meer nodig. Daar moet het geld ook gewoon van terug. Dus dat was ons standpunt en dat zullen we daar blijven inbrengen. Daarmee heb ik ook de opmerking van het CDA besproken. De opmerking van de ChristenUnie. Er is juist binnen de MRA besproken dat de MRA rechtstreeks communiceert met raden en staten. Dat in de oude stadsregio, werd het door de dat zijn 20 van de 35 gemeentes, werd het al zeer hinderlijk ervaren dat er alleen maar via hun eigen college werd gecommuniceerd. En de gemeenteraden daar ervoeren dat alsof er heel gekleurde en gestuurde informatie naar hen toe kwam. Dus ze willen ongefilterd het geluid van de MRA kunnen horen. Zo is het afgesproken en we willen daar graag ondersteunend in zijn. Omdat die afspraak er was, is dus vorig jaar ook de begroting rechtstreeks naar PS gestuurd. En omdat wij hebben afgesproken dat wij hier ondersteunend in willen zijn, hebben we het dit jaar geprobeerd anders te doen. Dus dat is de geschiedenis.
Voorzitter, mag ik daarop aanhaken op deze mededeling? In het stuk wat voor ligt, te dik om zelf te kopiëren moet ik zeggen, maar op bladzijde 5 staat letterlijk: de bestuurders van de deelnemers die in de MRA-gremia actief zijn, zijn verantwoordelijk voor het informeren en het betrekken van de collega-bestuurders, dus PS en hun volksvertegenwoordigers. Dat staat haaks op wat er nu verteld wordt. U heeft geen leidelijke of passieve rol, al blijkt dat wel uit de inhoud van de stukken of niet juist, wat we niet hebben. U heeft een actieve rol.
Die gremia waar het over gaat, gaat over de vertegenwoordiging van wethouders en gedeputeerden in bijvoorbeeld een platform, waar lang niet alle gemeentes zijn vertegenwoordigd, en de vertegenwoordiging door deelregio's. Het gaat dus over dat er bijvoorbeeld in de gemeente Kennemerland, of de regio Kennemerland, een stuk of 6, 7 gemeentes aanwezig zijn, maar zich over het algemeen laten vertegenwoordigen door Velzen. Dan is het dus aan Velzen om te zorgen dat hij zijn andere gemeentes aangehaakt houdt. Dat is de strekking van die opmerking. Dat is wat anders dan als het gaat over hoe we omgaan met de begroting en de jaarstukken. Want die wordt door de MRA rechtstreeks aan u verzonden. Dat zal u zijn opgevallen dat het ook dit jaar het geval was.
Maar heeft u daar geen rol in?
Niet anders dan dat wij onderling met elkaar afspreken.
Wij hebben daar een proces in afgesproken vorig jaar. Dus dat, en zolang we daar geen tegengeluid in geven, houden we dat op deze manier. Ik zou willen gaan naar de behandeling van het stuk. Wie gaat er beginnen? Ik kijk even rond. Ik zie de heer Simonsen. Ga uw gang.
Ja, dank u voorzitter. Ik hoorde net de kreet waar gewerkt wordt vallen Spaanders. Volgens mij is op dit dossier juist niet gewerkt. En er anders ook geen Spaanders gevallen. En dan hadden we de informatie wel voor ons gehad. En dat wordt ook in het statenvoorstel beaamd eigenlijk. Dat het te maken had met de vakantieperiode. Voorzitter, ik begin negatief. Want als je met die bril naar de stukken kijkt, dan hoef je eigenlijk geen moeite te doen. Dan zeg je, wat een geld, 8,2 miljoen. En daarvan 1,9 miljoen aan personeel en aan bureaukosten. Wat een overhead, zeg je dan. En maar optuigen, getuige het verhaal van de gedeputeerde net. En maar kijken naar jezelf. Als ik lees van een onderzoek of we wel goed georganiseerd zijn met de diverse platforms. En een congres in de begroting, 2 jaarlijks wel, 160.000 euro. Dan zeg ik, ga wat doen. En dan nog erg weinig Flevolandse projecten, maar als ik dat in verhouding zie, 3 ton op een begroting van 8 miljoen, roepen we dat misschien dan ook over onszelf af. En eerlijk is eerlijk, als ik kijk naar de projecten waar Flevoland bij betrokken is, dan begin ik wat positiever te worden. Positief ben ik ook wel over de projecten die we toevoegen. En die projecten zie ik ook echt wel. En ik hoop ook dat ik ze in de loop van de tijd meer ga zien. Want al het negatieve, dat overheerst toch wel een beetje. En dat mag wat mij betreft ook geuit worden in een brief na het MRA. Werp een dam op tegen alle bureaucratisering die we met elkaar aan het optuigen zijn. En positief vind ik ook, en dat mag hier ook wel gezegd worden, de positie van de staatsleden en de raadsleden die toch op een hoger niveau komt te staan. Dat is in korte lijnen, voorzitter, wat ik erover te zeggen heb.
Dank u wel. Dan kijk ik naar de PVV. Meneer Kok.
Ja, voorzitter, het blijft een uitermate moeizaam dossier en ook een moeizaam verhaal. En zeker als ik de rol van de gedeputeerde GS daarin betrek. Verleden keer, we praten dan al ergens in april, dacht ik dat voor de laatste keer behandeld is, is er een zeer kritische brief gestuurd. Die brief moest ongeveer gedicteerd worden aan de GS om te versturen. Het ging erom dat de kern van het verhaal was, het stuk is onleesbaar. En dan vraag je af, ja, is het nu wel leesbaar geworden? Nou, ik heb daar mijn twijfels bij. Ik vind het een zeer moeilijk leesbaar verhaal. Ik heb geprobeerd er iets van te maken, om een chocola van te maken, maar het is een buitengewoon ronkend reclameverhaaltje. En ik zou graag willen zien, dat had ik althans verwacht bij de invulling van de zelfstandige actieve rol van GS, dat ze daar eens een keer concreter over zouden zijn geweest in informatieve stukken. Want ja, we hebben daar 5 maanden de tijd voor gehad uiteindelijk en we hebben daar niet veel aan gedaan. Als ik nu lees, het zijn mooie woorden, grote opgaven staat het, er zijn ook andere opgaven, er zijn veel resultaten geboekt, er zijn veel acties uit de MRA-agenda afgerond, er zijn grote stappen gezet. Ja, het klinkt fantastisch, maar ik zie er niets concreets van terug. En het is moeilijk te relateren aan de begroting en de brief die verleden keer is verstuurd was eigenlijk buitengewoon negatief. En die brief is niet zozeer negatief geworden omdat GS dat nou zo nodig vond, maar omdat de ambtelijke staf kennelijk tot de conclusie was gekomen op basis van een gedegen analyse van zo kunnen we niet verder gaan, zo kunnen we GS niet in zijn schoenen zetten en ook PS niet. Ik vind het buitengewoon treurig en ik had verwacht dat in ieder geval in de actieve informatieplicht die GS heeft daar wat meer body aan gegeven zou zijn. En nu is het allemaal zeer vrijblijvend en dat typeert in mijn ogen ook het sfeertje en de structuur die om de MRA heen hangen, het is een clubje, het is zeer vrijblijvend. Het zijn met name overheidsinstellingen, maar dan hebben we nog ook te maken met de triple helix, of hoe het heten mag, waarbij ieder ander vrijblijvend kan aanschuiven. En dat maakt het nog meer diffuus in het spel. Ik zou graag zien dat behalve de brieven die nu verzonden zijn, de conceptbrieven die wij dan geacht worden te accorderen, dat er nou eens een keer een stuk komt, wat eens een keer helder vertelt waar het echt om gaat. En dat mis ik. En dan lees ik bijvoorbeeld, dat illustreert het onvermogen wel een beetje, dat het is zomer geweest en we hebben een quickscan uitgevoerd. We hebben er met tussen de oogwimpers wat door naar gekeken. Het is een globale begroting geweest, een globale inschatting. En we hebben geconstateerd dat het ordentelijk is. Waar is dat oordeel dan op gebaseerd dat dit ordentelijk zou zijn? Ik zou het toch graag wel eens onderbouwd willen zien. Ook in termen zoals de SGP die dan naar voren brengt. Waar het ook de projecten betreft. Die Flevoland regarderen. En ook de opzet van de structuur. En de overhead wat er allemaal in zit. En wat daarvoor gebeurt. Nog los van het bedrag dat we Flevoland erin pompen. Maar er zou eens een keer een gedegen stuk gefabriceerd moeten worden in dit opzicht. En dat missen wij. Ja, ik kan nog wel even doorgaan, maar dan blijf ik onverhoopt kritisch. GS heeft duidelijk zijn rol niet gepakt. En nu probeert de gedeputeerde zich daar in alle bochten wat uit te draaien. En ook verbale verhaal te verzinnen. Maar ja, echt overtuigend doet het niet. En dat is betreurenswaardig. Dank u wel.
Dank u wel. Kijk naar de SP. Mevrouw de Baan.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het lijkt erop dat de MRA op de goede weg is, als we de stukken lezen. Het programma getuigt wel van een brede oriëntatie en in het werkplan zijn zinvolle onderwerpen opgenomen. De organisatie lijkt goed in controle. Er is duidelijk een ontwikkeling te zien en daar zijn we blij mee. Maar we zagen de MRA eerder voornamelijk als een overleggroep. En we vroegen ons dikwijls af van ja, hoe zinvol is dat? Nu lijkt er schot in de uitwerking te komen. En we hopen dus ook van harte dat dat werkelijk zijn beslag gaat krijgen. Het is goed dat er meer aandacht komt voor draagvlak binnen de raden en de staten. Dat was voor ons eerder ook een sterk punt van kritiek. Dus deze ontwikkeling is positief. We zijn benieuwd naar inwerkprogramma's voor de nieuwe statenleden. Dat is een heel goed idee, vinden wij. En wat betreft de begroting hebben we niet zoveel op te merken. Het gaat om veel geld, waar we ook kritisch naar moeten blijven kijken. Ja, wij kunnen nu op dit moment niet zo goed beoordelen of alles werkelijk nodig is. Omdat het niet alleen gaat om de onderwerpen waar men zich mee bezighoudt, maar ook de manier waarop en de hoeveelheid geld die erin gaat zitten. Het is wel goed dat de totaalkosten voor het MRA-bureau niet stijgen ten opzichte van 2018. Opmerking daarbij is wel dat dat geldt ook voor de personele kosten. En de vraag is dan in hoeverre blijkt dat realistisch te zijn. Ja, het gaat om erg veel geld en daar moeten we door zorgvuldig en kritisch mee omgaan.
Dank u wel. Ik kijk naar D66. Meneer Vermeulen, denk ik.
Ja, voorzitter, in aansluiting op hetgene wat de voorgangers hebben gezegd. Het is inderdaad een hoop geld. We moeten het wel wat relativeren, omdat wij praten over 306.000 op de 8,2 miljoen. Een beperkt belang van Flevoland. Aan de andere kant, we hebben wel degelijk een groot belang, namelijk om hier dit gebied te ontwikkelen, hebben we gewoon de medewerking en de hulp en de ondersteuning ook nodig van de professionele organisaties en zeker de grotere gemeentes rondom ons heen. Dus ik benader het toch wat positiever dan misschien mijn voorgangers. Het budget wat beschikbaar is, en met name die drie platforms, de ruimte, economie en mobiliteit, en met name die mobiliteit, daar wordt natuurlijk toch wel wat gedaan hier. Wat wij wel hebben geconstateerd, dat wij op een aantal punten toch wat strakker er eigenlijk in zouden moeten zitten. Een punt als verbindingen van de Randstad, bijvoorbeeld ten opzichte van het nieuwe vliegveld, van Lelystad, met name de openbaar vervoerverbinding. Ja, dat wordt nog nauwelijks geconcretiseerd. Daar worden wel wat opmerkingen over gemaakt. Maar dat zit allemaal nog maar in de beleidsvoorbereidende sfeer.
Ik zie de heer Jansen die een vraag aan u heeft. Ga u gaan.
Ja, voorzitter. Ik heb een vraag aan D66. Namelijk, u haalt openbaar vervoer aan. We worden daarin meegenomen in de MRA. Daar heeft u gelijk in. Maar vindt u dan ook niet, net als de 50PLUS dat vindt, wij hebben in kwestie van openbaar vervoer ons volledig gericht op het oosten van Nederland. Wat kan de MRA nog voor ons betekenen dan buiten de concessie van die we nu reeds in gang hebben gezet met Oost-Nederland? Ik zie die relatie namelijk niet.
Meneer Vermeulen.
Wij hebben een belangrijke rol op het gebied van openbaar vervoer, ben ik met u eens. Een van de core business eigenlijk van de provincie. Hè. De verbindingen moeten gewoon goed zijn. Zeker in dit gebied wat ook een heel groot landelijk aspect heeft. Wat meer gericht op het oosten zou eigenlijk wat zwaarder aangezet moeten worden. Maar dat kan je niet alleen. Dus je moet ook vanuit de power die de MRA heeft daar de nodige invloed op aanwenden. Ik ben met u eens. Het is nu wat meer beperkt tot de vervoerregio's. En dat zou je wat ruimer moeten zien. Brengt me meteen op een van de opmerkingen die ik nog aanvullend zou willen maken. We praten hier over een redelijk gebureaucratiseerde vorm van samenwerking. Sterker nog, we hebben een aantal beleidsonderdelen hebben we gewoon in handen gegeven van MRA om dat voor te bereiden. Maar er is ook nog zoiets als Noordelijk Flevoland. En Noordelijk Flevoland, met name de gemeentes Urk, Noordoostpolder, Dronten en in mindere mate Zeewolde, die werken samen in een regio Zwolle. Dat is een lichte vorm van samenwerking. En met name zou ik een beroep willen doen op het college ook hier, om daar nog eens een keer naar te kijken en eventueel ons in contact te brengen met die regio. En dan kunnen we dat aspect met name kunnen we wat verder uitwerken.
Meneer Hopse heeft een aanvulling.
Ik heb een aanvullende opmerking om de discussie een beetje te helpen. Ik zie een aantal mensen voor de eerste keer terugkomen dit seizoen. En vorige week in de Commissie Economie is uitvoerig gesproken over OV-visie Ook in MRA-verband. En met name ging het toen over het railverkeer. Dus dat even de aanvulling. Dus als de heren op zoek zijn naar informatie, kijk even naar de commissie Economie.
Bent u klaar?
Conclusie van wat onze fractie betreft, puur kijkend naar het voorstel, de begroting 2019 en het werkplan. Ik denk dat het een goed uitgangspunt is om 2019 ter hand te nemen.
Dank u wel. VVD. Mevrouw Kleinstra.
Ja, dank u voorzitter. Ja, de VVD heeft kennis genomen van het conceptwerkplan en de begroting. Een aantal geluiden die hier over tafel gaan, die leven ook bij ons. He, veel bureaucratie, wat levert het nou daadwerkelijk op? Toch overheerst wel het gevoel bij de VVD dat de MRA natuurlijk belangrijk is voor Flevoland en dat wij wel degelijk ook voordelen daarvan zien. Wij hebben geen opvattingen en wensen, specifiek naar aanleiding van het conceptwerkplan en de conceptbegroting, want dat zijn eigenlijk de vragen uit het statenvoorstel. Met de twee beslispunten die daarin staan, kunnen wij instemmen.
Voorzitter, een vraag aan de VVD. Ja, u heeft het over dat de VVD wel voordelen ziet. Zou u een paar voordelen kunnen noemen die u in deze MRA ziet?
Nou, de vorige keer hebben we bijvoorbeeld gesproken over circulaire economie. Volgens mij was u daar ook bij aanwezig. De VVD heeft toen ook aangegeven dat het belangrijk is dat er in MRA-verband werd er toen een heel programma opgestart met een programmamanager ook over het thema circulaire economie. En we hebben ook, volgens mij u ook en wij ook, daarin aangegeven van nou welke bevindingen worden daar opgedaan. Het moest toen nog gaan starten. En waar kunnen wij dan met elkaar ons voordeel ook daarmee doen? Dus even een praktisch voorbeeld van de dingen die men ook in MRA-verband opstart, die ook natuurlijk lokaal bij ons in Flevoland leven, waarvan ik denk, hoop, dat wij elkaar daarin natuurlijk kunnen versterken en daar de voordelen van kunnen hebben met elkaar.
Ja, voorzitter, ik dacht te horen dat u veel voordelen zag, maar die voordelen moeten we dan nog krijgen, neem ik aan, ook als het circulaire economie betreft.
Nee, dat laatste heeft u op zich gelijk, want dat stond echt nog in de kinderschoenen. Maar ik denk wel dat het goed is dat, ondanks dat het wat bureaucratisch allemaal overkomt, hè, want dat ben ik wel eens met voorgaande sprekers, als we kijken naar gebieden natuurlijk zoals de luchthaven, het toerisme, wat natuurlijk meer evenwichtig verdeeld zou moeten worden, moeten we dat allemaal nog krijgen of loopt dat al? Ik kan het ook niet exact inschatten, dat ben ik met u eens, want zo diffuus is, hè, dat zei de heer Kok ook wel, is het misschien ook wel. Maar goed, ik wil daar toch dan positief in staan en zeggen dat zijn thema's, dat zijn onderwerpen, daar heeft Flevoland wat aan. Laat ik daar positief naar kijken als VVD en ervan uitgaan, ondanks dat ik het niet exact kan staven, dat die voordelen wel degelijk bij ons landen.
Dank u wel. Meneer Ferdinand.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ook wij zijn voorzichtig positief over de gepresenteerde stukken. Als het gaat om het betrekken van de staten bij de besluitvorming in de diverse MRA-gremia, dan vinden wij dat het best verbeterd mag worden. Er is in februari is er een MRA-congres geweest, waarbij, of conferentie geweest, waarbij dus de radenstaten zijn uitgenodigd. Ik was erbij en de opkomst van de kant van de volksvertegenwoordiging was heel erg mager. Dus ik denk dat daar wel degelijk een nog winst te behalen valt. En als ik kijk naar de status in het werkplan van de verschillende projecten, dan merk ik dat die veelal op groen staan of soms al zijn afgerond. Dat geeft ook, dat stemt ons ook goed. Maar wat we wel missen, en dat is ook een paar keer naar voren gekomen, is die vertaalslag naar Flevoland. Dus misschien dat er in de communicatie over de resultaten, zoals vermeld in het werkplan, nog misschien een, bij wijze van spreken een extra kolom kan komen, waarin dus overzichtelijk wordt aangegeven wat het nou voor Flevoland betekent. Ik denk dat dat ook zou helpen als het gaat om ons erbij te betrekken en bij de MRA. Dat zou mijn suggestie zijn naar de gedeputeerde toe, maar ik hoor graag wat hij daar zelf van vindt. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Jansen,
verder. Ja, voorzitter, 50PLUS heeft geen voordelen voor Flevoland kunnen opmaken zoals in de quickscan zoals die gehouden is. En dat vinden wij toch wel wat jammer. We hadden daar graag concrete informatie over gehad. Wat er nu feitelijk met die 3 ton die we daar toch elk jaar met z'n allen aan bijdragen. Wat het nou heeft opgeleverd aan het eind van de rit. En zoals misschien de SP zegt, ja, die zegt van ja, we zijn wel op de goede weg. Maar als je op de goede weg bent, dan weet je waar je startpunt is. Je weet ook naar wat je eindpunt is. Je weet ook wat je doel is. En als je dat niet weet, kijk je even van naar A naar beter. Dan weet je het precies. En ik denk dat we met de MRA nog lang niet zo ver zijn. Dat is mijn opmerking, voorzitter. Dan kijk ik even naar de begroting. En de begroting van 2019 en de inkomsten van 2019. En als ik dan kijk dat alleen al voor de uitvoering, het MRA-bureau, de algemene reserve, dat een bedrag van ruim 2 miljoen is die niet besteed wordt bij de uitvoering van de werkplannen. En ik vraag me dan ook in bescheidenheid af, hebben we hier niet iets opgetuigd wat veel te zwaar is? En daar heb ik ook graag de mening van het college voor nodig. Want ook als je naar de begroting kijkt ja, en de bijdrage van, even kijken, als je de begroting, de inkomsten van Amsterdam, Noord-Holland en Flevoland bij elkaar opkomt, bij elkaar optelt, heb je nog niet het bedrag bij elkaar wat aan de overheid wordt uitgegeven. Dus mogelijk kunt u daar wat meer helderheid en duidelijkheid geven waarom dat MRA-bureau zo breed en zo log is. En dat kost enorm veel geld. En dat geld wat je daarin uitgeeft, kun je niet uitgeven in de werkplannen. Dat was het, voorzitter.
Voorzitter.
Meneer Simons.
Even een interruptie op de heer Janssen, want ik ben er zelf niet over begonnen. Maar dit is echt het onderwerp van de heer Janssen. Maar is dit onderwerp nou zo goed amendeerbaar?
Nee, voorzitter, want dat wordt ook niet gevraagd. Hè? Dit voorstel komt ook niet in de Staten. Dit voorstel wordt aan de Staten gevraagd om wensen en bedenkingen te uiten. Nou, dat doen we niet. Ik heb het vorig jaar ook al aangehaald vanwege de breedte en de zwaarte van het bureau. En ik ben niet voornemens om daar een amendement op te dienen, want dat kan niet, want dat komt niet in de Staten. Dat is de bevoegdheid van GS, dus dat geef ik ook graag aan GS mee, deze opmerking. En ik vraag ook of het GS met 50 plus van mening is dat het bureau veel te zwaar is, gelet op de kosten bij betrekking tot de uitvoering wat, waar nog maar ruim 5 miljoen voor overblijft, zeg maar.
Voorzitter, als ik daar weer op in mag gaan van u, dan constateer ik dat dit een statenvoorstel is. En als je de staten echt in positie brengt, dan ga ik in uw gedachtegang mee. Dan zou je zeggen, de 3 punten die de heer Rijsman net heeft genoemd, die straks plaatsvinden in de brief, laat dat dan de beslispunten voor PS zijn in de Staten. En dan zijn we echt aan zet. En dan zijn we ook amendeerbaar bezig.
Ja, ik ben het daarmee eens. Maar wij hebben hier ook afspraken gemaakt hoe wij omgaan met wensen en bedenkingen. En ik ben niet degene, 50 plus is niet degene, om daarvan af te wijken. Of u moet met een initiatiefvoorstel komen om dat wel te doen. Dan gaan we er ook met z'n allen anders tegenaan kijken. En dan kunnen we geen wensen en bedenking meer indienen. Maar dan gaan we het ook echt het voorstel amenderen.
Ja, voorzitter, tot slot als dat mag. Denk ik dat hier PS aan zet is om te besluiten of het wensen of bedenking moeten zijn. Of een daadwerkelijk PS besluit. En ik zou dan toch in de lijn van u, maar dat is ook mijn volle overtuiging, denken van dit moet een PS-besluit zijn. Maar dan zijn wij het zelf die onze gedachten aan het papier toevertrouwen. En ik denk dat dat de gedeputeerden ook moet aanspreken.
Ja, voorzitter, als laatste als reactie op de reactie van meneer Simonsen. Ik zou dat zeg maar ook willen, laat ik zo zeggen, deze vraag ook willen toevoegen aan de vraag die ik al gesteld heb aan GS. Wat hun visie daarover is.
Dank u wel. Ik kijk naar het CDA. Meneer Hopst.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, het CDA is ook gematigd positief over de ontwikkeling van MRA. En we realiseren ons heel goed dat 33 gemeentes en 2 provincies... en in binnen een paar jaar optuigen dat het een geweldige megaklus is. Een beetje de omvang van de Europese samenwerking, zeg maar. En wat wij gelukkig merken is dat het college wel degelijk kritisch geweest is op een aantal trajecten. Het is jammer dat de brief er niet is, dus ik heb de tekst geschreven voordat die brief er was. Maar de dingen die er dan te volgen zijn, die willen we dan wel wat kritisch onder de loep leggen. En dat gaat met name wat ik al eerder aangaf, het overschot 2017, daar spraken we in april over met elkaar. Ik hoor nog de gedeputeerden zeggen, we gaan dat terug eisen, dat zal alweer terugvloeien in de gelden. Nou, het komt niet terug in de begroting 2018. Er worden juist weer speciale projecten voorgezocht via de platforms. En dat verbaast me. Dat is nou precies wat we niet bedoeld hebben. Want dan lijkt erop dat het project het geld gaat volgen. En, oftewel, dat geld zoekt een project. En de tweede wens die we hebben is de synergie. We zien op allerlei niveaus, nationaal, regionaal en ook in MRA-verband wordt gesproken over circulaire economie, energietransitie. En ik hoop toch maar, en dat is een wens die we uitspreken, dat ook die synergie gevonden wordt. Dat we niet aantreffen dat op diverse plekken het zwarte garen wordt uitgevonden. Want dat zal ons helemaal erg ondoelmatig voorkomen. Dus ook daar willen we wat veilig gevoel over. En dan de laatste, dat is de interactie met de staten en de raden. Ook dat hebben we als wens. We hebben gezien dat er wordt alles aan gedaan om staatsleden erbij te betrekken. En ook gemeenteraadsleden. We hebben ook geconstateerd in de regiegroep dat het ook nodig is. Dat lijkt ons ook erg goed. En er vloeit werk uit voort. Alleen, wat ons dan verbaast, dat in dezelfde notulen van die vergadering er wordt gewacht wordt gemaakt van, we gaan twee onderdelen van de agenda aan de Staten en Commissieleden toesturen. Alleen, we gaan vier andere dingen, gaan we niet delen met die gremia. Nou, daar krijg ik weer zo'n gevoel van, wat voor informatie treffen we nou wel aan en wat we dan achterhouden. Begrijp je wat ik bedoel? Nogmaals, dat zijn mijn kritieken, mijn wensen en mijn bedenkingen voor het traject en voor de rest. Trust but control. Ga alsjeblieft door, want het kost gewoon tijd. Snappen we heel goed. Bedankt.
Dank u wel. Meneer De Jager, Partij van de Arbeid.
Voorzitter, dank u wel. Partij van de Arbeid denkt dat participeren in MRA-verband zinvol is. In feite vergroten we ons speelveld. En de andere helft van dat speelveld is economisch gezien, denken wij, minstens zo sterk als onze eigen helft. Dus wij denken dat participeren zeker kansen kan bieden voor onze regio. En als het gaat om de financiële bijdrage van Flevoland, sluit ik aan bij de heer Vermeulen van D66. Relatief gezien, durf ik hier wel te stellen, is onze bijdrage eigenlijk best bescheiden. Dat neemt niet weg dat je wel kritisch moet kijken naar wat krijg je voor dat geld terug. En dat is in de communicatieve sfeer ook wel de verplichting, vind ik, van GS aan PS. Om ons ook goed te blijven informeren over wat er dan daadwerkelijk bereikt wordt. Want dat voorkomt denk ik een hoop ruis of discussie. Ik sluit ook aan bij diegenen die zeggen dat het in ieder geval lijkt alsof de bijdrage die opgaat aan het programmabureau hoog is. Als je kijkt naar het bedrag ten opzichte van het totaalbedrag, dan kom je geloof ik op bijna 24%. En als dat echt voor overhead alleen is, dan is dat natuurlijk een heel erg hoog bedrag. Dus misschien dat de gedeputeerde daar nog iets op kan zeggen. Maar dat zou van onze kant in ieder geval een kritische kanttekening zijn. En verder is denk ik goed dat gemeld is wat de drie punten zijn die zo mogelijk in de brief ook richting MRA gestuurd wordt. En met name dat derde punt, het restitueren van een restant budget in enig jaar. Dat zou ik ook van harte willen ondersteunen. Want het moet niet zo zijn dat het storten van geld ook een vrijbrief is om dat geld op te maken op het moment dat je het uitkomt. Dus het is in die zin wel boter bij de vis. Dus eens ook met de drie punten die worden voorgelegd.
Dank u wel. Meneer Miske, GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. GroenLinks is regelmatig positief over het werkplan wat voor ligt. Ook wij, net zoals PvdA, vindt samenwerking in regioverband, in dit geval MRA, heel erg belangrijk. En er zijn forse uitdagingen die we niet alleen al kunnen oplossen en waar we echt onze buren voor nodig hebben. En dan zo'n construct met zoveel gemeenten en twee provincies is altijd wel wat lastig. En dat kan ook nog wel wat beter. Maar op zich zijn we wel positief. Er zijn verschillende kritische vragen gesteld. Daar kunnen we ons deels wel in vinden. Dus ik ben ook wel benieuwd naar de beantwoording van de gedeputeerden op die vragen. Maar die vragen ga ik dan maar niet herhalen. Ja, we hebben nog iets gezegd over het restitueren van geld, hè, geld wat over is. Ik heb de bedragen niet zo voor ogen. Maar als het om relatief kleine bedragen gaat, dan lijkt mij het efficiënter om dat ergens in een pot te zetten binnen MRA, om daar later in combinatie met een voorstel daar misschien weer een bestemming voor te geven. Relatief kleine bedragen weer teruggeven en dan voor een extra euro die u nodig hebt weer opnieuw een aanvraag moeten indienen bij alle partners is ook weer heel erg omslachtig. Dus ik denk wel daar, dat je daar wel even kritisch naar moet kijken. Inhoudelijk hebben we nog wel een paar puntjes die we wel graag mee zouden willen geven. De VVD refereerde al aan het onderwerp circulaire economie. Dat komt ook in het programma voor. En ja, wij zouden wel graag zien dat er een koppeling komt ook met ons uitvoeringsprogramma Circulaire Economie van Flevoland. En die koppeling kan natuurlijk, ja, die moet je met z'n tweeën maken, maar ook vanuit het Flevolandse. Maar ook vanuit dit programma, zeker ook in combinatie met de Floriade. Een belangrijk programma in het werkplan is bouwen en wonen natuurlijk. Met die enorme opgave van 60.000 woningen tot en met 2020. En daarom wordt ook gesproken over een kaart opstellen met no regret locaties. Dus waar positioneer die woningen en krijg je er later geen spijt van. Ik zou ook dat willen aanvullen met ook een no-regret maatregel wat betreft tot duurzaamheid. Laten we alsjeblieft geen woningen bouwen, of laten we woningen bouwen die energie-neutraal zijn en liefst zo circulair mogelijk. Want anders krijg je daar later de spijt van, want dan moet je alsnog een keer wat met die woningen gaan doen. Dus als je dan iets nieuws bouwt, doe het dan gewoon gelijk goed. Het kan, de technieken zijn er. Dus het lijkt me daar, dat we daar zeker aandacht voor moeten vragen. Ja, gelukkig staat er ook het een en ander in over energietransitie in het werkplan. Constateerde wel dat er heel veel woorden in staan. Het budget is wel heel erg mager. Dat komt ongeveer overeen met de provinciale bijdrage. Op de hele begroting is dat vrij weinig. Over onze bijdrage gesproken als provincie, ja, 3 ton. Het is wel 3 ton, dus daar wil je natuurlijk wel iets goeds voor terug. Maar ja, je mag ook wel een beetje bescheiden zijn als je kijkt naar de totale begroting wat anderen inbrengen. En met betrekking tot mobiliteit, zou ik wel graag, het gaat vooral over bereikbaarheid. En dat is natuurlijk ontzettend belangrijk in het MRA-gebied. Maar bereikbaar is heel erg belangrijk. Maar duurzaam vervoer is ook heel erg belangrijk. Je ziet wel dat er aandacht is voor openbaar vervoer. Dat is mooi. In dat kader zouden we ook nog wel weer de AUB-lijn, hè? Almere, Utrecht, Breda. Dat is GroenLinks altijd wel een pleitbezorger voor om dat weer in het vizier te krijgen. Als je ziet hoeveel filevorming er elke dag is tussen Almere, Stichtse Brug richting Utrecht, dan zou je misschien daar een flink deel van kunnen oplossen. En dat brengt me ook op het punt van luchtkwaliteit. Een tijdje geleden was daar ook berichtgeving over, hè, dat de luchtkwaliteit in Almere ook te wensen overlaat. Die van Amsterdam, een regio, dat weten we allemaal wel. Maar ook in ons Flevolandse begint dat natuurlijk vorm te krijgen. Dus daarom is een duurzaam vervoer ook ontzettend belangrijk. En nou, dat mis ik eigenlijk nog wel in dit stuk. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Gedeputeerd.
Dank u wel, voorzitter. Wat zich bij deze discussie in het verleden en ik denk vandaag ook wel wat gewroken heeft, is dat we hier de begroting bespreken en eigenlijk de governance van de MRA, terwijl we de inhoud van de projecten bespreken in een van de andere commissies. De commissie Ruimte, voor zover het gaat om de ruimtelijke ordening aspecten, de commissie Economie, daar waar het gaat over de invulling van de economische programma's en daar waar we het hebben over duurzaamheid, zit het in de commissie Duurzaamheid. Dus ik voel mezelf altijd wel wat gehandicapt in de discussie dat ik over degene waar die dingen waar u vragen over heeft, zeer terechte vragen over de inhoud, wat doen we en wat levert het ons inhoudelijk op, dat u daarvoor eigenlijk bij een andere commissie moet zijn. En ik moet ook zeggen dat we in het verleden vaker hebben gezegd van dat willen we dan graag agenderen in de andere commissies. Ik moet zeggen dat ik dat nog niet op grootse wijze heb gezien. Dus kennelijk vinden de andere commissies, hechten daar kennelijk minder belang aan dan deze. En dat vind ik jammer. Maar dat is wel de plek waar die discussie gevoerd zou moeten
voorzitter.
Worden. Voorzitter. Ik probeer het hier zo goed mogelijk te doen, voorzitter.
Toch kan het nog beter, voorzitter. Want GS kan het ook actief agenderen in de andere commissies.
Gaat u verder.
Ja, ja, dat ben ik met u eens. Ja. De SGP roept op om ook bij de MRA de oproep te doen. Werp een dam op tegen de bureaucratie. Nou, dat lijkt me heel goed. Zeer terechte oproep. Dat is denk ik ook een onderwerp van discussie waar we dat tot nu toe zover ik erbij ben geweest in de regiegroep het eigenlijk altijd over hebben gehad. Wat we zien is dat als het gaat over de besteding van de middelen, niet alleen dat wat uitgegeven wordt in het MRA-bureau, maar ook in het andere deel van de middelen, maar ook nog aan ambtelijke inzet die we plegen vanuit dit huis en ongetwijfeld ook vanuit alle andere overheden. Dat wordt natuurlijk wel allemaal gedaan door ambtenaren, want het is een samenwerkingsverband tussen overheden. Dus ja, zodra we wat doen, dat meteen gelabeld wordt als onwenselijk en bureaucratie, dan wordt het wat lastig om dit soort ambtelijke samenwerkingsprojecten te doen. Dus eens met de oproep, laten we zo min mogelijk geld uitgeven aan bureaucratie en zoveel mogelijk zorgen dat we resultaat krijgen. Maar van mijn kant wel met de nuancering. Ja, als we als overheid wat gaan doen, dan doen ambtenaren dat. En dat kost helaas geld.
Nee, Simon, zoals eerst. Ga uw gang.
Maar laten we, voorzitter, dat gesprek dan ook even eerlijk voeren. Heeft de gedeputeerde nou de indruk dat we die grens van bureaucratie ook aan het overschrijden zijn? Of is toch de kritiek van die toch min of meer van de zijlijn is gedaan op basis van de stukken die voor me ligt? En die indruk wordt gewekt. En beaamt u dat? Of is die wal tegen de bureaucratie ook terecht als we dat zouden verwoorden? Of zitten we nog niet op dat niveau? Wat is uw indruk?
Ik sluit erop aan. De vraag van de heer Jansen.
Toen vorig jaar het... Sorry.
Voorzitter, hoor ik de gedeputeerde nou zeggen, even in aansluiting op de vraag die door meneer Simonsen werd gesteld, dat het werk feitelijk door ambtenaren wordt gedaan en dat 25% van de totale begroting kost. Hoor ik u dat nu zeggen?
De kosten die voor het MRA-bureau, ja, de kosten voor het MRA-bureau, dat wordt gedaan door mensen die werken bij het MRA-bureau. Dat is ondergebracht bij Amsterdam, dus dat zijn ambtenaren. Maar daarnaast zijn er nog veel meer kosten die we met elkaar maken. Dat wordt ook gedaan door ambtenaren, want het is een samenwerkingsverband tussen overheden. En ik denk dat die niet eens zichtbaar zijn. We hebben vorig jaar zomer, toen het MRA-bureau werd ingesteld, dat is in de loop van vorig jaar is dat actief geworden, kregen we het verzoek van het MRA-bureau of we alle uren die we ambtelijk besteden in de verschillende organisaties niet eigenlijk ook maar beter konden onderbrengen bij het MRA-bureau. Dat had een meer dan verdubbeling van het MRA-bureau met zich meegebracht. Daar hebben we als verschillende overheden tegen gezegd, nou dat is niet de bedoeling. Als we dat zo hadden gehad, was het MRA-bureau, was de begroting groter geweest en het aandeel van het MRA-bureau ook. Dus het is, ja, ik herken de oproep van de SGP. Dat is ook iets waar wij als Flevoland weerstand tegen bieden. Voor je het weet zitten we alleen nog maar ambtenarenoverlegclubjes te sponsoren. En dat is niet de bedoeling. Dus ja, ik deel erg de oproep. We zijn ermee bezig. We denken daar op een goede manier weerstand aan te bieden. Maar aan de andere kant, ter relativering, op het moment dat we als met ambtenaren gaan samenwerken, als overheden gaan samenwerken, ja, dan wordt het werk gedaan door ambtenaren. We zouden het ook door inhuur kunnen laten doen, maar dat is een andere discussie. En als het wordt gedaan door ambtenaren, kosten ambtenaren geld. Dus dat is wel, dat zijn de twee kanten van de discussie, maar ik ben het zeer eens met de oproep van de SGP om daar zoveel mogelijk geld uit te geven aan projecten die toegevoegde waarde hebben en niet aan overlegclubjes. Ik heb in het verhaal van de PVV één vraag gehoord en die ging over het ordentelijk zijn van de begroting. Het ging over de ordentelijke voorbereiding. Dat betekent dat we gekeken hebben naar waar worden voorstellen voor de begroting gedaan. Dat moet in de platforms worden gedaan. Hoort daar dan vervolgens een kostenraming bij? Is die goed vertaald naar de begroting? Past de begroting binnen de budgetten die we daarvoor gedacht hadden? Dat is op die manier kijken we dan naar de begroting. Dus je zou kunnen zeggen technisch klopt de begroting. Nou, dat blijkt het geval en dat is wat we bedoelden met dat de begroting ordentelijk is opgesteld. Dan wilde ik door naar de SP. Het maakt onder andere de opmerking dat het gaat om veel geld. Ja, dat is natuurlijk waar. Maar het gaat wel om dat we de stap maken, daar ben ik zeer met de SP eens, van overleg naar uitvoering. En dat sluit aan bij de opmerkingen die ik net ook al maakte, naar aanleiding van de inbreng van de SGP. Er werden door D66 opmerkingen gemaakt over mobiliteit. Terecht natuurlijk, want het is belangrijk. Een van de drie platforms die we hebben gaat over mobiliteit. Het gaat ook over OV. Het OV wat we inbrengen als deze regio in de MRA's, de OV die we hebben gedelegeerd aan Almere. Dus de OV die we overhouden is dan vanzelfsprekend gericht op iets anders dan het MRA. Want dat, de OV die het eerst aan de MRA gelieerd is, is die van Almere. We hebben overigens geen beleidsthema's in handen gegeven van de MRA. Als het gaat over de inbreng en de besteding vanuit Flevoland, dan bepaalt u die hier in de Statenzaal. We hebben geen beleidsthema's gedelegeerd aan de metropoolregio. U vraagt of de Staten in contact kan worden gebracht met de regio Zwolle. Dus zo hoorde ik uw oproep. Het lijkt me heel goed om op een geschikt moment, dat lijkt me vooral aan de voorzitter, u bij te praten over hoe het gaat met de regio Zwolle. Dat is, u zei al, een lichtere samenwerking. Dat is zowel lichter in de zin van onze bijdrage, omdat er geen vaste bijdrage in zit. Maar het is ook een lichtere bijdrage in de zin dat er een veel lichtere organisatie is. En als u klaagt dat er weinig gebeurt in de MRA, in de regio Zwolle, is dat navenant minder. Ik probeer het een beetje positief te brengen.
Voorzitter, dat is precies de reden waarom ik ze wil uitnodigen.
Ja, de regio Zwolle doet wel een poging om zich verder te organiseren en te ontwikkelen richting wat de MRA ook doet. Dit is denk ik goed dat u daar tijdig over geïnformeerd bent. Dus ik organiseer daar graag een beeldvormende ronde over met instemming van de voorzitter. De ChristenUnie vraagt om... ik heb bij de VVD geen vraag gehoord, dus dit laat ik dan even over. Bij de ChristenUnie vraagt om in de communicatie APS om aan te geven bij de rapportages wat het precies betekent voor Flevoland. Dat zal, omdat de rapportages gemaakt worden door het MRI-bureau, een oplegger betekenen. Dus niet per se in dezelfde kolom. Maar ik denk dat het goed is om inderdaad hier de relevantie voor Flevoland inzichtelijk te maken. In ieder geval per platform, maar als dat kan ook per project. Overigens heeft de MRA een heel regelmatige nieuwsbrief. Die probeert dus actief u als Staten te informeren over dat wat er binnen de MRA gebeurt. En als u nog niet bent geabonneerd op de nieuwsbrief, dan kan ik hem van harte aanbevelen. 50PLUS vraagt of er iets is opgetuigd wat te zwaar is. We hebben een, het is zo vertaalde ik uw vraag. We zien wel een verschil tussen bestuurscultuur aan beide kanten van het IJmeer. Als we het met alleen maar Flevolandse partners zouden optuigen, zouden we het denk ik niet zo hebben opgetuigd als het in de MRA is opgetuigd. Noord-Hollandse partners vinden het allemaal reuze licht en simpel en niet te veel bureaucratie en wat kunnen we toch goed samenwerken. Ze zijn kennelijk gewend om veel meer te vergaderen over wie de macht heeft en wie de zeggenschap en hoe de bureaucratie in elkaar zit. We zijn in Flevoland een stuk pragmatischer ingesteld. Ik vind dat een kwaliteit van Flevoland. Ik weet niet in hoeverre Noord-Holland haar eigen bestuurscultuur als een kwaliteit ziet. Maar nou goed, ik zou denken dat ze wat kunnen meekrijgen van de Flevolandse aanpak. Ik heb net al even gehad over de bureaucratie in het bureau. Waarom is het zo'n groot bureau? Dat is omdat we op die manier proberen de projecten zo goed mogelijk te doen. Maar we proberen ook vanuit Flevoland en vanuit de andere Flevolandse partners te zorgen dat het bureau zo licht mogelijk blijft. U heeft even een debatje onderling gehad over de amendeerbare wensen en bedenkingen. U dient, het stuk wat nu voor ligt is daar wat onduidelijk in. Daarom hadden we ook graag dat anders gedaan. U dient geen wensen en bedenkingen in bij GS over de begroting zoals die voor ligt. Maar bij de regiegroep, dus bij de MRA zelf. En dat gaat via een brief en die brief vindt u morgen in uw loket. Dus, en u kunt daaraan amenderen waar u dat een goed idee vindt. En als we daar kunnen ondersteunen, ik probeer het maar steeds te herhalen, zullen we dat graag doen. Het CDA ging in over het geld zoekt projectgehalte van hoe er met het voorschot wordt omgegaan. Dat is een vrees die ik herken en dat is ook wat we benoemen in de regiegroep. Wellicht als u dat wilt benadrukken, kunt u daar een amendement voor voorstellen om in de brief te laten landen. Als het gaat over het betrekken van raden en staten, we zijn natuurlijk heel veel bezig met de uitvoering van projecten. Als het gaat over de informatie die heen en weer gaat op de werkvloer, daar proberen we u zo min mogelijk mee lastig te vallen. Daar waar we vinden dat het belangrijk is voor uw besluitvorming, krijgt u die natuurlijk altijd. Dat is onze wettelijke plicht. En dat is een beetje de afweging die we gemaakt hebben in de regiegroep. Dus als er daar de indruk uit ontstaat dat we informatie zouden achterhouden, dat zijn de woorden die u gebruikt, dan is dat, dan betreur ik dat, maar het is altijd een beetje zoeken naar van wanneer wordt het relevant voor PS en wanneer is het eigenlijk alleen maar ambtelijke voorbereiding op de werkvloer.
Voorzitter, ja, gelukkig maar dat het zo, de standpunt zo is. Maar kijk, ik word een beetje angstig als ik in die natuurlijk van die vergadering zie dat er twee dingen worden doorgestuurd. En dat bewust vier andere dingen niet worden doorgestuurd. En die krijgen we ook niet te zien, ook niet op navraag blijkbaar. En daar word ik een beetje nerveus van.
Als u ze wilt zien, dan moet ik even opzoeken waar het precies over gaat. Maar dan kunnen we proberen ze te vinden. Maar wij doen in ieder geval ons best om alles zoveel mogelijk bij u te laten landen. Daar waar dat, we denken dat het maar enigszins relevant is. Dat sluit denk ik ook aan bij de vraag. We hebben net ook al even de reactie op de ChristenUnie gezegd. Het is misschien procentueel niet het grootste bedrag van de bijdrage aan het totale budget van de MRA. Maar we willen wel gewoon graag zien wat we ervoor terugkrijgen. Nou, dat willen we graag inzichtelijk maken. De MRA doet het op MRA-niveau, maar ik denk dat het goed is om daar op provinciaal niveau extra aandacht aan te besteden. Over de hoogte van de overheid heb ik denk ik genoeg gezegd. GroenLinks gaat in op de circulaire economie. De koppeling met ons circulaire economie programma en de Floriade. Ik denk dat het goed is als u dat bespreekt met de andere gedeputeerden. Maar ik zal hem in ieder geval ook aan hem doorgeven. De heer Appelman is dat. En als het gaat over duurzame no-regret maatregelen bij woningen. Moet ik constateren dat eigenlijk alle gemeenten die daar in eerste instantie aan zet zijn, bij het verstrekken van bouwvergunningen en het maken van beleid daaromtrent, dat ze allemaal de duurzaamheid, nul op de meter woningen maatregelen in die sfeer, allemaal hoog op de agenda hebben staan. Dus het is de bedoeling dat we die transitie naar all electric, is dan ook zo'n term die al snel naar voren komt, dat we die met elkaar met spoed maken. En de MRA is daar ambitieus in. En heeft daar ook gesprekken met de minister over gehad toen er gesproken werd over de klimaattafels op die manier. Dus er ligt vanuit de gemeente een hoog commitment om dat te doen. Neemt niet weg dat het nemen van no-regret maatregelen op dat vlak natuurlijk altijd een goed idee is. U vraagt aandacht voor de luchtkwaliteit, ook als het gaat om mobiliteit. Ik kan me ook zo voorstellen dat het, als het gaat om de transitie van fossiele auto's naar elektrische auto's en andere vormen van duurzamer vervoer, dat is een belangrijk onderwerp wat op bij de mobiliteitstafel ligt. Maar daar is aandacht voor. En misschien is het goed als, ik zal die boodschap ook maar doorgeven, dat de betrokken gedeputeerden u daarover bijpraat. Hoewel, dat zal dan in een commissie duurzaamheid zijn, vermoed ik.
Voorzitter, even daar reagerend, als dat mag. In het werkplan zelf gaat het vrijwel uitsluitend over bereikbaarheid. En het gaat niet over duurzaamheid. Dus ik geloof graag uw woorden dat ze daar aandacht voor hebben. Maar ik heb het liever zwart op wit, zal ik maar zeggen. Begrijpt u dat?
Ja, dat begrijp ik. Wellicht wekt dan het stuk de verkeerde indruk. Want er is al wel afspraken gemaakt over zero-emission busvervoer. Daar begint het mee. Transitie naar waterstof aangedreven bussen, elektrische bussen. De gemeente Amsterdam, de GVB, is daar grote stappen in aan het zetten. Dus er is zeker aandacht voor. Als het niet uit het stuk blijkt, dan vind ik dat jammer. Maar dan is het denk ik een discussie die u beter met de betrokken gedeputeerden kan voeren. En ik was net een aantekening aan het maken om te zorgen dat hij daar het initiatief toeneemt om daar met u het gesprek over te hebben.
Voorzitter, mag ik daar nog één opmerking of vraag eigenlijk over maken? Eigenlijk, de gedeputeerde zei van ja, eigenlijk zou je in de desbetreffende commissie daar met elkaar over moeten gaan praten. Maar als ik me niet vergis, staat hij bij de volgende statenvergadering al op de agenda. Dus als we er nog iets aan willen veranderen, zeg maar, of iets mee willen geven in het kader van wensingen en geen bedenkingen, maar wensen en opvattingen. Dan is de discussie in de commissie dus mocht het naar de maaltijd. Ik vind het fijn dat u het meegeeft. Maar dan kunnen we eigenlijk alleen maar via een amendement misschien toch nog wat iets in aanpassen, begrijp ik.
De begroting die we hier vaststellen regelt vooral de toekenning van de bedragen aan de verschillende onderwerpen. Wat er vervolgens in die platforms mee wordt gedaan, kent een eigen uitwerkingsniveau. En in dat uitwerkingsniveau is naar mijn idee wel aandacht voor die duurzaamheid waar u naar vraagt. Alleen staat het niet op die manier in de begroting. Dus ik denk dat het heel goed is om, als het gaat over de uitwerking van mobiliteit binnen het platform mobiliteit, om daar aandacht voor te vragen. En daarom denk ik dat het aan de gedeputeerde is die daar daadwerkelijk aan tafel zit, om daar met u het gesprek over te voeren.
Kijk even rond. Zijn de vragen voldoende beantwoord? Meneer Simonsen.
De vanuitgaande voorzitter dat dit de volgende termijn is. Heb ik nog twee opmerkingen. Gehoord de commissie, denk ik dat het toch wel een algeheel Flevolands gevoelen is dat wij benauwd zijn. En ook van de gedeputeerde hoorde ik dat het monster bureaucratie op de loer ligt. Dan is het volgens mij het ook wel waard om iets dergelijks in een brief te verwoorden. Dat dat het Flevolandse gevoelen is. En ik zie de gedeputeerde knikken. En het tweede is over dat amendeerbaar zijn. Wij hebben GS als PS gemandateerd een brief op te stellen. Dat is de vorm waarin wij ons comfortabel voelen als PS. En u bent daarom ook ons aanspreekpunt om die brief te amenderen. Als PS dan de wens heeft om in bepaalde vorm het statenvoorstel voorgeschoteld te krijgen, heeft u dit toch gewoon te respecteren. Als wij ons daar comfortabel bij voelen, gewoon concrete punten die u in een brief wil verwoorden en niet de hele brief, want die is slechter amendeerbaar. Maar gewoon concrete punten, dit zijn we voornemens in een brief te doen, dan kunt u dat toch gewoon aan ons voorschotelen. Of zie ik dat verkeerd?
Ja, natuurlijk. Behalve dan dat het in dit geval een brief van Provinciale Staten aan de regiegroep is. Dus er ligt straks een brief ter ondertekening door de regie4 en de voorzitter van Provinciale Staten, gericht aan de regiegroep, wat niet onze brief is, maar dan uw brief. Als u de beslispunten in het statenvoorstel aanpast en niet de brief, dan gaat er nog steeds de verkeerde brief uit. Dus ik ben er helemaal voor een pragmatische oplossing, maar... En u kunt het natuurlijk gepresenteerd krijgen zoals u dat het beste uitkomt. Maar het gaat er wel om dat de brief de juiste inhoud heeft en niet alleen maar het statenvoorstel. Dus dat is waarom ik zei wat ik zei. Ik zie ook dat er een ander statenvoorstel komt, niet alleen een andere brief. Maar er komt in het statenvoorstel, en ik zie zo uit mijn ooghoek, er ligt hier al een exemplaar van. Daar staan ze ook in verwoord. Dus ze staan straks op allebei de plekken.
En dan kunnen we dus ook zien dat het datgene wat wij met elkaar besluiten volgende week, dat ook in een brief verantwoord wordt en naar de regiegroep gaat.
En voorzitter, het knikken van de gedeputeerde was niet zo duidelijk hoorbaar binnen de microfoon over de bureaucratie, maar ik neem aan dat dat dus ook in die brief verwoord wordt.
Voorzitter, het staat nu niet in de brief. Dus we kunnen nog kijken. En dan kijk ik even zo naar de tribune links. Om morgenochtend die brief nog aan te passen. Dat u eentje krijgt waar een extra punt toegevoegd staat over de bureaucratie en het gehalte wat we daarvan verwachten. Ik wil met u dat een breed gevoeld idee is. Dan komt er dus een punt bij. En dan komt hij zowel in de brief als in het statenvoorstel.
Ja? Zijn er nog andere vragen voor de gedeputeerden? Meneer Kok?
Ja, voorzitter, ik ga ervan uit dat dit de tweede ronde is, zoals mijn collega net aangeeft. Ik blijf een beetje moeite houden met de figuur waarin deze commissie moet opereren op dit dossier. Als je ziet, en dat wordt ook letterlijk gesteld op bladzijde 2 van het stuk zelf, hè, wat we als bijlage gezien hebben, staat letterlijk de inhoudelijke en vrijwillige manier van samenwerken. Daar gaat het om. Waarvoor is gekozen in het convenant heeft de afgelopen jaren steeds meer vorm gekregen en stelt ons in staat om flexibel te opereren. Is natuurlijk prachtig, maar ik zie gewoon eens een democratische leemte. Enerzijds hebben we te maken met een soort moving target in de organisatievorm die kennelijk gekozen is en die zich al vrijblijvend manifesteert en zich flexibel opstelt. En anderzijds de rol die GS zich dan toekent en die in mijn ogen al te leidelijk is. Verleden keer, ik meen in juli, is er al discussie geweest over de opstelling van GS. En toen is letterlijk ook gesteld, er bestaat geen voornemen tot actief agenderen van de betreffende stukken vanuit de zijde van het college. Dan heb je aan de ene kant de structuur die al moeizaam is. En anderzijds heb je de rol van het college die zichzelf... niet echt manifesteert. En PS komt daar tussen te hangen. Dan kan het wel misschien om heel weinig geld gaan. En dan kunnen we, als het om weinig geld gaat, tussen haakjes pragmatisch zijn. Maar ik wil liever dat we ook principieel zijn in dit geval. En ook duidelijk de rol kiezen die PS hierin moet toekomen. En wellicht dat voor het vervolg toch nog eens een keer geëxpliciteerd kan worden wat de rol van GS hoort te zijn, want ik vind er moet een actieve informatieplicht zijn. En als ik dan lees in het stuk dat, omdat het de vakantieperiode was, hebben slechts een quick scan kunnen uitvoeren. Een brevet van onvermogen vind ik dat. Mijn vraag is dan ook aan de gedeputeerde. Als het nou geen vakantieperiode zou zijn geweest, of hoe lang is uw vakantie? 8 weken of 5 maanden? Wat zou u dan geproduceerd hebben? Was er dan een ander stuk gekomen? Was de procedure dan beter geweest? Hadden we dan meer informatie gekregen? En wellicht is de MRA een vehikel wat toegevoegde waarde kan hebben. Ik sluit dat zowaar niet uit. Maar legt u dat dan eens toe? Want ik zie heel veel ronkende taal in die stukken staan, maar ik zie nergens wat nou de toegevoegde waarde is. Nog even los van het bedrag.
Ik ga even de gedeputeerde hier een reactie op laten geven.
Voorzitter, we hebben in de laatste 3 jaar, ik denk geloof ik halfjaarlijks, deze discussie. We hebben in die laatste 3 jaar ook rond de totstandkoming van het convenant, naar mijn idee vrij uitgebreide sessies gehad over wat de MRA voor samenwerking is. En hoe we daar als Flevoland bij ingaan. Ik stel voor om dat niet te herhalen. Het is een samenwerkingsverband op operationeel niveau van 33 gemeentes en 2 provincies. Waarin we allemaal ons eigen vastgestelde beleid zo goed mogelijk bij elkaar proberen te leggen. En synergie proberen te vinden.
Ik wil toch even inbreken in deze discussie.
Laten we nou even...
Die structuur ken ik. Maar het gaat er juist om dat hier een flexibele structuur is gekozen of die zich ontwikkelt. Waarbij PS niet in staat is om dat te volgen. En dat vergt dat de rol, in mijn ogen, van GS ook meer actief moet zijn.
Voorzitter, ik begrijp dat de heer Kok graag niet op de stoel van GS, maar op de stoel van de projectleider zou gaan zitten. Misschien is het goed dat de heer Kok een keer met de projectleider die we daartoe hebben in dit huis gaat praten om voorgelicht te raken over wat we eigenlijk doen binnen de MRA en hoe we daarin samenwerken. Want ik begrijp uit de vragen die hij stelt dat er daar nog wat onduidelijkheid over bestaat. Dat vind ik jammer en die wil ik graag wegnemen, dus ik doe graag dat aanbod.
Dank u wel.
Voorzitter, dan toch nog de vraag. Ik heb gevraagd of het mogelijk is om dusdanige explicitering te geven aan de rollen van PSGS tegen de achtergrond van hoe de MRA zich ontwikkelt. En ik denk dat dat een zinvolle vraag is. Willen we in de toekomst niet weer dit soort discussies krijgen waarbij GS achterover leunt en dan 1, 2, 3 en dan nog eens een keer een nieuwe versie van een brief stuurt?
De projectleider.
Ik denk dat ik net een voorstel heb gedaan om aan die informatiebehoefte te komen.
Ik neem dat even mee naar de agenda, commissie. Ja? Verder? Geen vragen? Nee? Wij nemen dat even mee naar de agenda.
Met toezegging,
ja.
Brief 1.
Ja. Staat vast. Ja. En morgen krijgt u dus brief nummer 1.
En een aangepast
statenvoorstel. En een aangepast statenvoorstel. Want er gaan 2 brieven. Eentje van GS en 1 van ons. Ja?
Voorzitter, toch nog even hoor.
Maar meneer Kok, we komen er
het
niet
voorstel,
uit.
Het voorstel om met een projectleider te gaan praten, dat is natuurlijk nonsens.
Ik neem het even mee naar de agendacommissie en wij praten daar even verder over.
Ja, prima, ik wil hier niet afgescheept worden door een of ander nonsensverhaaltje.
Wij nemen het mee naar de agendacommissie. Dat aanbod hebben wij hier net gedaan. En dan gaan we even kijken in welke vorm we dat kunnen gieten. We hebben uw zoektocht, hebben wij gehoord. Ik wilde toch maar even doorgaan bij punt 6, want mevrouw Papma en de heer Platen, die zitten hier ook al een tijdje, die zijn voor ons naar Roemenië geweest. En die gaan ons vertellen wat hun belevenissen daar waren en wat wij voor voordelen hiervan hebben.
Ja, voorzitter.
Doet u het? Ja? Voorzitter, dank u wel dat wij hier verslag kunnen doen van de AER Summer Academy. En wie wij zijn, de mensen zitten hier bijna allemaal ook. Chantal Richard, Margriet Papma en ondergetekende. Theo Vulling, die laat zich excuseren vanavond. Wij zijn begin augustus een week naar Roemenië, naar Maramures geweest in het kader van de AER. Wat is de AER ook alweer? Dat is nog veel groter dan de MRA. De AER is een, je moet je voorstellen dat er in Europa ongeveer 200 regio's zijn. Die lopen van de Oeral tot aan de Azoren, hè, en van Griekenland tot aan IJsland. En een flink aantal van die regio's, 35, die zijn aaneengesloten in die AER. En die organiseert een aantal dingen en zo ook elk jaar een Summer Academy. En de insteek die wij vanuit Flevoland daarbij altijd leveren is de economische meerwaarde van die AER. En dat heeft ook geleid tot het thema dat we gekozen hebben in Maramures. Dat ligt hier ongeveer in Transsylvanië, een hele pure regio. En het thema dat was de Cultural Heritage for Regional Attractiveness. Dus wat de waarde is van cultureel erfgoed voor de attractie van een regio. En de rode draad die daar doorheen liep, hier staan er dan een aantal. Maar in ieder geval een hele belangrijke is toerisme en spin-off. De sprekers die daar aanwezig waren, die kwamen eigenlijk uit verschillende hoeken. Het zijn mensen actief in het bestuur, mensen actief in het toerisme. Ondernemers zijn daar actief geweest, werkgeversorganisaties. En waar gaat het om? Hoe breng je je regio tot economische bloei? Ik ga maar zo snel mogelijk naar onze eigen workshop. En een leuk voorbeeld van wat bijvoorbeeld ook plaatsgevonden heeft van een workshop die enigszins leek op wat wij deden. Dat was de workshop rond Astrid Lindgren, de schrijfster van Pippi Langkous. En daar is een Astrid Lindgren dorp is er in Zweden gecreëerd. Gebaseerd op dat boek, op de avonturen van Pippi Langkous. En dat trekt nu jaarlijks duizenden bezoekers. Is een enorm succes. En wat ik daar ook geleerd heb, dat is ook wel leuk. Gisteren is er een boek gepubliceerd, hè? Daar gaat dit helemaal niet over, maar een boek gepubliceerd over de slechte positie van vrouwen in de wereld. Hè, met name ook in een groot aantal Arabische landen, door de vicepremier van België. Pippi Langkous is nogal een vrij gevochten vrouw, Astrid Lindgren ook. En ik heb daar bijvoorbeeld geleerd dat dat boek ook gewoon vertaald is in Saoedi-Arabië en in Syrië. Hè. Daar wordt het gewoon verkocht en gelezen en is razend populair bij de meiden daar. Dus ik hoop dat daar wat goeds uit gaat komen. Het titel van onze workshop was Turning Cultural Heritage into Jobs. En wat wij meegemaakt hebben, en dan vat ik het bijna in één regel samen, is je gaat helemaal naar Roemenië begin augustus met een probleem. Je denkt dat je een groot probleem hebt, namelijk Schokland dat weg aan het zakken is in de jonge zeeklei. En je komt terug met een levensgrote kans, namelijk dat je kennelijk iets te pakken hebt wat internationaal enorm tot de verbeelding spreekt. We hebben de workshop zo gedaan, even kijken of die nakomt. Oh ja, dit. We hebben de workshop zo gedaan. We hebben eerst wat verteld over Flevoland, over Schokland, over wat eigenaardigheden. We hebben aan het begin van de workshop ook een paar sterke punten verteld over Amsterdam, dat aan het overstromen is van de toeristen. Dat de Noordoostpolder, waar het middenin ligt, dat de potato region is eigenlijk van de wereld, zou je kunnen zeggen. Dus een klein gebiedje met een enorm netwerk over de hele wereld. We hebben wat verteld over Lelystad Airport dat er aankomt. We hebben wat verteld over de tulpen die hier groeien. En wat dat voor een input zou kunnen zijn voor meer banen op en rond Schokland. En vervolgens zijn we aan het werk gegaan. We hadden een stuk of 20, 25 mensen uit al die verschillende regio's hadden we in die workshop zitten. Zweden, Duitsers, Polen, Amerikanen, Albanezen, et cetera, Serviërs, van alles. En die zijn zo, zoals je daar in dat groepje zit, zijn die aan het werk gegaan. We hebben ze verder niks verteld. We hebben ze geen ideeën voor banen aan de hand gedaan. He, je hebt ze wel zelf, maar dat was niet de bedoeling van die workshop. We hebben gezegd, het is een dream decide do aanpak. We hebben gezegd, zet je groene hoed op. Je hebt wat gehoord over, over de kracht van Flevoland, of het bijzondere van Flevoland. Vanuit jouw perspectief, vanuit jullie perspectief, ga nou eens kijken wat voor, ja, wat voor een banen dat zou op kunnen leveren. He, dus droom maar een eind weg. Kies vervolgens wat de interessantste ideeën zijn en dat doe. He, hoe je ze kunt uitvoeren, daar zijn we nog niet aan toegekomen. Want we hadden maar ja, een uur eigenlijk voor de hele workshop. Het leuke is, he, hier staat dat die Dream Decide Do. We hebben het lang gehad van hoe moet je nou het probleem van Urk vertalen. En na veel vijf en zes, we hebben het... He? Van Schokland, wat zei ik? Excuses. Maar dan weet ik dat, ja precies, dan weet ik dat jullie opletten. Hoe moeten we dat nou noemen? En we hebben het er geloof ik ter plekke nog lang over gehad wat de beste vertaling zou zijn van de problematiek van Urk. En we hebben het Sinking Island genoemd. En ik heb het weer, het gaat er niet meer uit. We hebben, misschien zinkt Urk op de duur ook wel. We hebben Schokland het Sinking Island genoemd. We dachten, we hopen dat ze begrijpen wat dat bedoelt, maar wat bleek, dat begrip Sinking Island, dat sprak enorm tot de verbeelding. Net als de aardappels die daar omheen zitten, net als de tulpen die daar omheen zitten. Maar zo'n Sinking Island, zo'n eiland dat weg aan het zakken is in de grond, wat vroeger zee was, waar bijzondere verhalen, bizarre verhalen soms ook omheen gingen, wat soms verdronk, soms weer boven water kwam. Ze wilden daarheen en het sprak enorm tot de verbeelding. En het sluit ook helemaal aan de behoefte die er op dit moment ook in de wereld eigenlijk wel is, aan verhalen, tales of mystery, geïnspireerd worden. En ja, waar mij dan helemaal verbaasd over was, dat ook allemaal, dat als Schokland ook nog vlak bij Amsterdam, Lelystad Airport, bij Tulpen, et cetera lag. Maar er kwamen al, en dat is wel belangrijk, want zo meteen komen er wat ideeën, die staan wat snel achter elkaar, die zijn nog niet helemaal uitgewerkt, maar daar hoort bij kansen voor ontwikkelen van vakantieverblijven, vakantiewoningen, een interactief museum, echt een plaats die aantrekkelijk is en zal zijn in de wereld. Ideeën die er uit die groepen kwamen, want hoe ga je daarmee aan de slag? Hè? Ze gaan aan het werk. En wij zaten erbij, we lopen er langs, komt het op gang. En vervolgens rapporteren ze zelf terug wat de belangrijkste uitkomsten uit die groep zijn geweest. We hebben er hier 10, een top 10 uitgepakt. Er zijn er nog wel meer. Maar in ieder geval, dingen die eruit kwamen waren, ja, het is een perfecte historische plek met acteurs die in kostuums zich kunnen gedragen als bewoners uit die tijd. En ga dat ook daar meemaken. Je zou dat ook perfect, er zaten wat ICT-mensen bij, je zou dat ook perfect uit kunnen beelden met de ICT-middelen van nu, hè, met virtual reality, et cetera. En er waren ook wel mensen bij, studenten, informatica, schaarse studenten, die daar zo aan zouden willen meewerken. Wat ook, dat kwam ook zomaar ergens naar voren, ik vond het ook leuk, over de Noordoostpolder gesproken, de potato man, hè? Dat verhaal van die aardappels, ja, dat sprak ze toch aan en ze zei, wat zou het leuk zijn als er ook een of andere mysterieuze potato man daar op dat eiland, op dat Schokland zou rondlopen. Maar ook de nieuwe natuur, hè? Margriet heeft dat allemaal verteld, die daar gecreëerd wordt, dat kan ook heel erg aantrekkelijk zijn en ga ermee spelen met die natuur. Hè? Ga iets doen met bootjes, dat je daar naartoe kunt varen, zodat je ook dat eilandgevoel weer een beetje terugkomt. Maak klimaatverandering zichtbaar. Archeologische tour. Storytelling over de Sinking Island. Hè? Probeer storytelling tot verbeelding te brengen. Dat kan je letterlijk live met verhalen doen. Maar dat kan je ook doen door daar te verblijven. Want ja, ik ben er echt zonder rand van overtuigd dat ongelooflijk veel mensen het hartstikke leuk zouden vinden om een paar dagen in een huis op Schokland te bivakeren of bij Schokland te bivakeren. En in dat huis beleef je ook dat Sinking Island op een aantal manieren. Men heeft een paar voorbeelden gegeven hoe je dat zou kunnen doen. Ja, kansen Lelystad Airport als hub en infrastructuur doortrekken naar Schokland. De aansluiting op Amsterdam. De boardwalks en de waterways. klassieke concerten en optredens, dat gebeurt al, en ruimte voor festival en events. Het zijn een aantal dingen die uitgewerkt kunnen worden. Hoe we dat verder willen gaan doen, dat zal Margriet zo meteen gaan vertellen. En dan denk ik dat ik nu het stokje overgeef aan jou om iets te vertellen over onze persoonlijke ervaring en hoe we het verder gaan tillen.
Dankjewel, Eduard. Nou, hier zie je wat plaatjes van wat we ook mee hebben gemaakt natuurlijk. Want erfgoed is niet alleen iets fysieks. Het is ook wat je doet. Dus bijvoorbeeld de folklore die bestaat in Roemenië om die levend te houden. Dat wordt heel erg gewaardeerd en heel erg uitgedragen. Daar zijn ze ook enorm trots op. En we hebben ook iets gedaan met het beleven van hun ambachten. Ik heb zelf een tour meegemaakt langs kerken uit 1100. Dus we hebben ons ook verspreid over een aantal activiteiten om dat door te mee te maken. Die kerken was overigens ook werelderfgoed, evenals Schokland. Ja, wat zijn onze persoonlijke ervaringen? Je ziet ons hier zitten in een soort openluchtmuseum, maar we zijn aan het werk met laptop en aan het overleggen over hoe we dat nu allemaal gaan aanpakken. En wat we in de eerste plaats hebben geleerd is heel veel over Schokland. Daar weten we best wel veel vanaf nu. En dat kan wel handig zijn in de provinciale staten. Verband. We vinden het een verrijkende ervaring. Onderweg hebben we ook wel kunnen praten met elkaar over hoe we dit ervaren hebben. En we vonden het ook een eer om de provincie Flevoland daar te mogen vertegenwoordigen en ook Flevoland te promoten. En het is absoluut zo dat je persoonlijke scope enorm vergroot wordt door wat je allemaal hoort en meemaakt en puur kennis eigenlijk ook. Hoe willen we nu verder gaan? We willen zeker hier meer mee gaan doen. Een van de stappen is zo snel mogelijk verslag uitbrengen bij u. Nou, dat is dan gelukt. Dat is vandaag. Het is binnen een maand, zou ik kunnen zeggen. We willen dat ook doen in de werkgroep Europa. Ook omdat AIR daar ook een onderwerp is. We willen praten met de directie van Schokland. Daar hebben we ook al mee gesproken. Toevallig hadden we in mei een werkprogramma op Schokland. Dus we hadden deze persoon ook al ontmoet. En dan kun je daar ook eventjes op voortborduren. We willen de ideeën die we daarop hebben gehaald met hen delen. Maar ook met de gedeputeerde die hier verantwoordelijk voor is. Die hier ook aanwezig is. En de ambtelijke staf die gaat over dit onderwerp, waar Chantal Richard ook deel van uitmaakt. Dus wat dat betreft kunnen we dan ook, zijn we ook wat dat betreft een linking pin. We willen ook kijken hoe we Flevolandse jongeren kunnen betrekken bij AIR. Want wat u heeft gezien op de foto en wat er ook een kenmerk is van die Summer Academy, dat is dat het niet alleen gaat om volwassen politici en ambtenaren en experts, maar het gaat ook om jongeren die geïnteresseerd zijn in politiek en meedraaien in bijvoorbeeld ambtelijke organisaties. Gelukkig waar wij ook vertegenwoordigd wat dat betreft. We hadden Chantal bij ons, die ons wat dat betreft ook fantastisch heeft vertegenwoordigd rond die groepen jongeren. Maar we hadden graag nog wat meer bij ons gehad. En dat willen we zeker ook stimuleren en daar een soort boost aan geven. We zouden dat kunnen kunnen verbinden met het educatieprogramma dat er wellicht komt. En zeker doorgaan met hetgeen dat in toch 10 jaar Flevolandse bemoeienis is opgebouwd. En last but not least, je merkt daar dat Flevoland gekend wordt en ook zeer gewaardeerd wordt. En niet alleen gekend wordt, maar ook bekend is. En gewaardeerd in de zin van partner, maar ook die aanwezigheid en ook onze bijdrage daar. Hoe moet het nu verder? Ook daar hebben we over gepraat en we zijn er van overtuigd dat, wat ik al zei, het betrekken van jongeren een belangrijk punt is. Wellicht het opzetten van een jongerenprogramma van AIR. Het AIR-lidmaatschap promoten naar andere provincies, dat is ook wel een ding. Er was één jonge ambtenaar van de provincie Gelderland aanwezig. En die is ook teruggegaan naar de haar provincie met de boodschap van dit is prima, we gaan hiermee verder. Maar we hebben gemerkt in de werkgroep Europa en de bijeenkomst met de P4, hè, de vier provincies die samenwerken in Europees verband, dat toen wij iets vertelden, hè, Johan Versloten, iets vertelden over onze deelname aan de Summer Academy, dat AER eigenlijk heel erg onbekend was. Dus daar willen we ook een stap in zetten, voor zover dat mogelijk is. Ja, en waarom zou je doorgaan? Het is een netwerk van Europese landen, organisaties en personen. De waarde van de uitwisseling van kennis en ervaringen, die hebben we zelf ondervonden, maar die willen we ook zeker voortzetten, lijkt ons. En wij denken ook, we voelen dat ook zo bij het ontmoeten van deze groep mensen, dat actief zijn in de AER-verband, maar ook bij zo'n Summer Academy, op allerlei manieren ook meerdere deuren opent. Dus hele andere deuren dan waar je er daarvoor bent, maar dat kan toch heel belangrijk zijn. Dus je zou het kunnen vertalen in de mogelijkheid van lobby. Ik eindig even met een leuke groepsfoto. Het was natuurlijk een Oost-Europees land. We kregen ook allemaal een diploma van de burgemeester of zoiets. Maar het heeft in ieder geval geresulteerd in een mooie eindfoto van de 100 deelnemers ongeveer. Daar wou ik het even bij laten. Dank u wel.
Dank jullie wel. Zijn er vragen? Meneer Simonsen.
Voorzitter, ik vind het altijd moeilijk om dan een klapsalvo te organiseren. Maar ik had wel een beetje de neiging, want meer dan ooit, ik zeg echt chapeau, meer dan ooit heeft deze groep laten zien meer waarde voor Flevoland te genereren. Er zijn nog wel dingen waarvan ik denk van, nou ja, daar hoef je je niet mee bezig te houden. Om Gelderland nou binnen te hengelen zie ik het voordeel voor Flevoland niet echt. En zo nog wel wat kleine dingen, maar eerlijk is eerlijk, positief. Ik kreeg een maandje geleden mensen uit Gent bij mij, ik woonde vlakbij in Schokland. Die zegt, is hier een werelderfgoed? En dan willen we een paar dagen hier blijven. Kun je hier ook ergens bivakeren? Ja, er is hier wel een bed en breakfast ergens, maar voor de rest ook niet. Dat herken ik een beetje, die behoefte. Dus dat kan ik alleen maar beamen. Dan ga je er voor het eerst naar kijken van, hé, ja, het is inderdaad interessant. Je bent niet zomaar werelderfgoed. Iets wat ik nog wil meegeven aan de groep is, als hier nou echt uitgewerkt mooie aanbevelingen komen, dan zou ik het op zijn minst aanbieden aan de burgemeester van het Oostpolder.
Dat nemen we graag mee in het geheel. Dank u.
Anderen? De heer Vermeulen.
Ja, voorzitter. Inderdaad, het gevoel om een te gaan klappen, dat kon ik haast niet onderdrukken. Prima presentatie. Ik denk ook dat het misschien nog zelfs wat breder is dan alleen maar de Flevolandse context. Waar het hier om gaat, volgens mij, tenminste zo kijken wij er tegenaan, dat is ook het gevoel geven bij de rest van Europa, want ik kwam uit alle windstreken natuurlijk, dat we eigenlijk één Europa zijn en dat we ook begrip en respect voor elkaar moeten gaan creëren. En dat is denk ik misschien nog de belangrijkste dimensie van dit hele gebeuren. En met name dan gericht op het jongerenverhaal, wat ook terecht wordt genoemd. Dus met andere woorden, heel veel respect voor wat jullie gedaan hebben. Ik wil ook in herinnering brengen, de ontwikkelingen die er zelfs vandaag nog waren in het Europese. Hongarije en Polen, dat zijn natuurlijk toch een beetje vreemden in de bijt. En ik denk dat het belangrijk is dat we met dit soort initiatieven toch een goede toekomst tegemoet gaan. Ik zie de PVV al, en dat had ik wel verwacht, een opmerking willen maken.
Daar ga ik over. Meneer Jansen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kan prima de neiging onderdrukken om te applaudisseren. Ondanks dat mijn collega's volgens mij goed hun best hebben gedaan. En iedereen weet ook hoe wij over de AER Summer School denken en over het initiatief. En wat ik wel wil vragen aan D66, vindt u dat een, u noemt zelf Polen en Hongarije, vindt u niet dat die landen gewoon over hun eigen soevereiniteit gaan en ook zelf besluiten mogen nemen, zonder dat zij door een ongekozen gremium zoals onze EU-jokers daar in Brussel zitten, dingen door hun strot geduwd krijgen zoals we vandaag hebben kunnen meemaken met z'n allen?
Laten we niet de hele Europese politiek gaan bespreken, maar wat wel ik constateer, dat als men zich aansluit bij een collectief, dat het niet alleen maar rechten geeft, maar ook verplichtingen.
Mag ik nog een opmerking maken, voorzitter? Toch, enigszins uitgedaagd.
Eigenlijk één per fractie, maar ik geef u een heel klein beetje ruimte.
Ik kan me ook redelijk weerhouden wat betreft het applaudisseren in dit geval. maar wat mij opvalt, is dat nou de intentie van de Summer School of de AER om daar ook een politieke component in te betrekken? Want dan vind ik dat je op glad ijs komt.
Wilt u, voorzitter, de politieke component, zou u dat toe kunnen lichten?
Ja, u geeft zelf aan dat u jongeren wil betrekken. Het klinkt een beetje als zieltjes winnen. Om zeg maar de breed Europese gedachte nog verder uit te dragen. Of te vervolmaken in dat geval. Het klinkt toch als een stukje politieke inzet in zo'n bezoek. En ik denk dat juist niet de bedoeling is.
Nee, het belangrijkste hiervan is, en de jongeren is wel om mensen elkaar te laten ontmoeten internationaal. Maar het is geen EU-propaganda in die zin. Want er zitten ook, het zijn regio's onder elkaar. Er zijn zelfs regio's die geen lid zijn van de EU bijvoorbeeld. En ik denk dat het... Ja, ik noem maar één dingetje, daar wil ik verder niet over discussiëren. Maar een punt wat gewoon ook in de slipstream persoonlijk aan de orde komt, er zijn ook veel Zweden, is van emigratie in de regionale context. En dat wordt dan op een hele goede manier wordt dat gesproken, want je zoekt je culturele erfgoed. Hè, blijkt dat in zo'n land als Scandinavië is een soort van social trust, hè? Overheid en mensen vertrouwen elkaar. En zo vraag je uitkeringen aan en dat soort van zaken. En het is heel erg interessant om te zien wat ook een immigratiegolf bijvoorbeeld in Zweden heeft teweeggebracht op die social trust. En hoe men daar op dit moment ook worstelt naar goede uitkomsten daarop. En het is denk ik heel erg goed als mensen op die leeftijd al in staat zijn om daar gewoon goed een discussie over te voeren. Dus dat zou een hele belangrijke winst kunnen zijn. Dan heb ik gelijk even Hongarije en de EU heb ik in een jeugdstadium bij elkaar gebracht. Tot zover.
Dank u. Anderen? Meneer Jansen.
Ja. Ik ben groot voorstander van AR Summer School en ik wil ook de mensen bedanken dat ze er naartoe zijn geweest. Het had niet met zo'n grote delegatie, als je nagaat dat zo'n grote provincie als Gelderland slechts één jongere aflevert en ook met een goed resultaat, want ze willen er ook daar mee verder gaan. Misschien ook voor de volgende keer kan er nagedacht worden dat we er ook jongeren naartoe sturen, zeg maar vanuit jongerenorganisaties of wat dan ook, met mogelijk één politici vanuit de provincie. Dus dat is de enige opmerking die ik zou willen maken. En de presentatie die laat dit te wensen over. Dus dank daarvoor.
Dank. Dan wil ik jullie bedanken voor de terugkoppeling en het enthousiasme. En ik kan alleen maar aansluiten bij meneer Simonsen dat ik ook altijd nog steeds op zoek ben op Schokland om ergens te kunnen gaan zitten buiten het museum om een kopje koffie te drinken.
Zou ik een laatste ding mogen zeggen? Ja? Dat laatste voorbeeld wat u ook aanhaalt, dat Astrid Lindgren gebeuren, dat had er toe geleid dat een ontvolkt dorp en gebied weer volledig tot leven is gekomen. De winkelstand was weg, die is teruggekomen, bloeiende horeca en mooie B&B's en hotels. Dus ja, het heeft wel zeker effect om wat van elkaar te horen en te zien. Ja.
Dat ik hem aangedaan had. De werkgroep Scenaristen is voortgekomen uit de Statenconferentie van 2017. Deze werkgroep heeft op zich genomen om te komen met voorstellen om de kwaliteit van beeldvorming te verbeteren. Bijvoorbeeld door toepassing van scenariodenken. Op 4 juli hebben we hier in de commissie bestuur beeldvormend gesproken over de voorstellen. En vervolgens is aan GS gevraagd om wensen en bedenkingen te uiten. NGS staat positief ten opzichte van de eerste drie adviezen en heeft geen oordeel over de andere vier adviezen. En in het statenvoorstel staat om de aanbevelingen van de werkgroep scenaristen over te nemen. Ik wil daar graag op de reacties. Wie mag ik het woord geven? Hansen, PVV.
Ja, dank u wel, voorzitter. Laat ik lekker positief beginnen. Als ik dit lees, zie ik weer een ongelooflijk stukje bestuurlijk gewauwel. Want het voorstel is namelijk om te gaan scenario denken om de kwaliteit van de beeldvorming te verbeteren. En volgens mij gaat de werkgroep voorbij aan het meest wezenlijke probleem van de meeste beeldvormingen de besprekingen. Dat is namelijk dat het vaak, ik zou bijna zeggen nutteloze presentaties zijn vanuit de ambtelijke organisatie dan wel het college, die gewoon per mail naar ons gestuurd kunnen worden, zonder dat we daar als commissie mee worden lastiggevallen. Als dan een fractie daarover nadere informatie wil, dan wel het wil bespreken, is het volgens mij de verantwoording van de fractie om daar wat mee te doen. Wat wij zien is dat namelijk op dit moment veel van die presentaties ook een bepaalde richting induwen. Het wordt volledig voorgekoud en uitgekoud aan PS overgedragen. Waarbij wij ons niet aan de indruk kunnen onttrekken dat er ook een politieke keuze alvast wordt gemaakt. Dat vinden wij zeer onwenselijk. Er wordt ook gezegd van, het vraagt om een gedragsverandering van zowel GS als PS. Wat ons betreft is met name GS aan zet voor die gedragsverandering. Want zij moet gewoon eens een keer de inbreng van PS serieus gaan nemen. Wat ons betreft, maar goed, dat is een hele andere discussie, is er ook natuurlijk veel te veel gedelegeerd aan GS. En zeker zaken die door de oppositie worden ingebracht, worden vaak volledig genegeerd of terzijde geschoven. En wat ons betreft zou dat het gedrag moeten zijn waar GS zich eens in moet gaan verdiepen. Dus wat ons betreft is niet zozeer de vergaderstructuur het probleem, maar meer de werkwijze, denkwijze van GS. En wij zouden graag willen weten hoe GS hier ook eigenlijk over denkt, hoewel ik niemand zie zitten. En dat klopt ook wel, want die zijn ook blijkbaar niet van belang bij het stuk. Maar ik zou toch wel willen weten of GS deze mening met ons deelt.
Dank u wel. Ik zag mevrouw De Waal. Ja?
Ja, wij zijn positief. Complimenten voor het werk wat gedaan is, hadden we al eerder een keer gezegd. Het voorstel geeft goede handvatten om verbeteringen te bewerkstelligen en besprekingen zo te organiseren dat we gezamenlijk op een effectieve manier tot resultaten komen. Onze fractie neemt de aanbevelingen graag over en we waarderen het dat GS zich wil inspannen om de afwegingen op basis waarvan portefeuillehouder tot staatsvoorstel komt specifieker te verwoorden. En dat sluit dan aan op wat net gezegd werd. Ja.
Ja, voorzitter, in de commissie bestuur van 4 juli is hier al over gesproken. Ik denk dat dit een goede uitwerking is van hetgene wat er toen is gezegd. Eigenlijk op neerkomt een concretisering en een wat scherper formuleren van de hele BOP. De eerste B van het BOP-model. Wij zijn blij met die categorisering, die soorten van besluitvorming. Er wordt in kleurtjes, co-in-concern, work in progress en een concreet statenvoorstel. Dat wordt wat verder uitgewerkt. Ik denk dat dat op zich goed is, want dat geeft wat meer structuur aan de beeldvormende beoordeling. Eén punt wat mij wel opviel, dat werd in het begin van de vergadering even genoemd naar aanleiding van de besluitenlijst. Dat heeft te maken met het rapporteurschap wat eraan zit te komen. Ik denk dat we dat moeten incorporeren in dit verhaal. Maar misschien kan het college daar even op reageren. Ik denk wel dat dit een goede aanzet is. Ik denk dat we hier maar mee moeten gaan experimenteren en ervaring mee opdoen. En dan eens kijken hoe we dat gaandeweg, want dat zal ongetwijfeld in de volgende statenperiode zijn, dit kunnen verder verfijnen. Tot zover.
Meneer Ten Apel.
Dank u wel, voorzitter. De vorige sprekers hebben het eigenlijk al zelf ook aangegeven. Het voorstel, zoals het voor ligt, is denk ik wel goed. Met name hierbij aangetekend dat het ook daadwerkelijk leidt tot effectieve vergaderingen. Dat betekent voor ons ook verdieping en concentratie op politieke standpunten, denk ik. En dat geeft eigenlijk ook wel gelijk weer aan dat wij best wel kritisch, het werd al genoemd, naar presentaties, maar ook qua informatie, zelf ook heel kritisch zijn van wat willen we daadwerkelijk zien en hoe kunnen we dat naar voren brengen in onze vergaderingen of commissie of in Provinciale Staten. De voorliggende onderwerpen en materie, die zullen we dan zelf heel goed naar voren moeten brengen in onze vragen. En ook dat ook kernachtig en gefocust stellen. En daarop de antwoorden weer terug te koppelen in de daaropvolgende vergadering. Dus ik denk ook, het woord experimenteren werd al gezegd, maar ik denk ook dat we gewoon moeten beginnen. En dat is ons standpunt om met dit voorstel daadwerkelijk ook inhoud te geven.
Dank u wel. Meneer Ferdinand.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij staan heel positief tegenover het gepresenteerde voorstel. En wat ons betreft kan of mag het hulpmiddel LTP, de lange termijn planning, wat opgewaardeerd worden. Omdat wij vinden dat dat met name het platform is waar GS en PS elkaar kunnen ontmoeten en kunnen bespreken. En ook de nodige kleuren kunnen toedienen. Hè. Het instrument is hier wel voorzichtig genoemd, van het kan. Maar naar onze mening kan er wel meer nadruk en meer uitwerking hierop volgen. Want dan zit je ook goed aan de voorkant, aan de planningskant, met elkaar te kijken van hoe gaan we de beeldvormende ronde inkleden. Dus daar zou ik, het is het enige opmerking die ik bij dit voorstel heb. Maar voor de rest, qua uitwerking, een prima voorstel.
Meneer De Jager, pardon.
Voorzitter, allereerst waardering voor het geleverde werk. En ook ik denk dat het goed is om hier gewoon mee aan de slag te gaan. En met name als het gaat om die scenario-benadering, kan dat een hele zinvolle zijn. Scenario's zijn denk ik alleen zinvol als het ook echt gaat om majeure onderwerpen. En er moet ook geen windowdressing zijn, dus dat je drie scenario's opwerpt, waarbij de twee uiterste ten opzichte van het middelste scenario sowieso afgeschoten worden. Want dan houden we elkaar bezig. En wat mij betreft zou het ook echt zinvol kunnen zijn om in gezamenlijkheid, dus ook met PS, aan de voorkant bij majeure onderwerpen na te denken over mogelijke scenario's. Dan worden wij actief vroeg betrokken bij de materie. En dan staat nog niet van tevoren vast welke scenario's later worden uitgewerkt en dus ook worden opgediend. Dus dat zou ik nog mee willen geven.
Dan zag ik de heer Hopsten.
Ja, voorzitter. Nou, de CDA-fractie is unaniem erg ingestemd met deze notitie en zeker ook met de reactie van het college. Eén opmerking nog, gelet op de nieuwe collegevormen en de nieuwe statenperiode zouden we niet te veel tijd meer laten verliezen door het intrainen. Laten we nu snel beginnen, alsjeblieft. Dank u wel.
Ja, dank u voorzitter. We zouden graag de werkgroep willen bedanken voor hun goede werk. Ik sta zelf ook bij de werkgroep als naam. We zijn er één keer geweest, dus iets te veel eer. Dus de credits gaan vooral naar de anderen. Ik denk dat het een voorstel is waarmee we zeg maar, onze besluitvormingsprocedure echt kunnen verbeteren. Dan natuurlijk met name over de beeldvorming. Dat format dat ontwikkeld is, kan een goed hulpmiddel daarbij zijn. Dat is natuurlijk eerst even wennen. Dat vraagt ook iets extra's van de agendacommissie. Maar dat vraagt ook zeker ook vanuit GS. En ik denk dat de agendacommissie in eerste instantie een beetje coulant moet zijn, maar daarna ook wel streng, zeg maar, hè, dat het goed toegepast wordt. Want anders wordt het allemaal voor niks. En als nodig is, gewoon terugsturen. Want daarmee bereik je uiteindelijk dat het goed wordt toegepast. Maar dat vraagt natuurlijk van de agendacommissie zelf ook nog wel wat reflectie. Ik kan me dit jaar nog voorstellen dat we rond het onderwerp Oostvaarders plassen nog beeldvormend en oordeelsvormend in één vergadering eventjes doorheen gedrukt zou worden. Nou, dat zijn dingen die konden sowieso al niet, maar vanaf nu al helemaal niet meer, denk ik. Van ieder vraagt dit voorstel wat. Het lijkt ons ook wel zinvol om daar zo snel mogelijk mee te beginnen, zoals de heer Hopster al voorstelde. Dan kunnen we het ook na gebruik op een gegeven moment evalueren en indien nodig nog aanpassen waar nodig.
Dank. Kijk toch even naar de gedeputeerde.
Ja,
Ja, ik zit even na te denken over hoe ik hier het beste op kan reageren. Want volgens mij is het standpunt van de GS best helder. U stelt een formulier voor. Wij willen dat graag invullen. We begrijpen dat de achterliggende vraag is dat u beter geïnformeerd wordt van waarom gaan we eigenlijk beeldvormende rondes doen. En waarom is de vorm gekozen die gekozen is. Zodat u ook weet van, zodat u wellicht kunt begrijpen, afhankelijk van de kwaliteit van onze uitleg, waarom we het doen zoals we het doen. Kunnen we daar ook een gesprek over hebben. En we zouden dan eventueel tot een gesprek kunnen komen of er misschien meer scenario's moeten worden aangeboden of niet. Nou, dat willen we graag doen. Dat is de strekking. En volgens mij is het format, of de vorm die daarvoor gekozen is, is het format wat bij de stukken zit. Dat willen we graag, graag gebruiken. Ik denk van, ja, laten we het maar gewoon gaan doen. Ik zou verder niet weten wat u nog van mij zou willen horen, wat ik nu zou kunnen zeggen, om de invoering van de nieuwe werkwijze te bespoedigen.
Meneer Vermeulen.
Ja, voorzitter. Ik heb in een tussenzin even gevraagd of niet die rapporteurschappen, waar we nog op terug kunnen komen, of dat er ook erbij te betrekken. Want dat heeft toch in het verlengde van dit onderwerp, heeft dat daarmee te maken, hè? Van input geven ten behoeve van besluitvorming.
Meneer Jansen, PVV.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat deze gedeputeerde niet zo graag antwoord geeft als de PVV iets vraagt. Ja, ik heb volgens mij vrij concreet gevraagd of GS onze mening deelt. En als ik dan het antwoord hoor, dan wordt er gewoon absoluut niet op ingegaan. Dus ik zou graag willen dat deze gedeputeerde nu wel een keer ingaat op een vraag die gesteld is. Anders neem ik andere maatregelen.
Gedeputeerde.
Voorzitter, dan zou ik wel graag willen weten welke vraag dat is. Is dat die ene die begon met dat dit allemaal meer bestuurlijk gewauwel was en vervolgens uitleg waarom de PVV die mening was toegedaan? Het gaat over hoe u met zich tot elkaar verhoudt en hoe wij uw besluitvormingsproces kunnen faciliteren. Dat is volgens mij waar de werkgroep een voorstel voor heeft gedaan. Ik heb daar net over gezegd dat wij daar positief tegenover staan. Ik zou over hoe U onderling uw eigen werk kwalificeert en niet met u in discussie willen gaan.
Mag reageren?
Ja, voorzitter. Ik heb een aantal dingen gezegd. Ik heb ook op een gegeven moment gevraagd, of eigenlijk opgemerkt, dat GS werk- en denkwijze zou moeten veranderen. En of GS dat met ons eens is. Omdat wij namelijk het idee hebben dat er politiek wordt voorgemasseerd. Dat een aantal presentaties vaak onnodig tijdverlies opleveren in de hele procedure die we met elkaar hebben afgesproken. En ik hoor de gedeputeerde daar niet op ingaan. Dan kan hij zelf zeggen van ja, ik meng me niet in jullie onderlinge discussie hoe jullie met dit soort materie omgaan. Maar ik vraag toch specifiek nu voor de derde keer hoe GS die tegenaan kent en of ze die mening deelt. En ik zie een gedeputeerde die iedere keer opnieuw het antwoord ontwijkt. En ik wil gewoon een antwoord.
Voorzitter, wij houden natuurlijk alleen presentaties daar waar wij denken dat het nuttige presentaties zijn. We houden geen presentaties om processen te vertragen. Sterker nog, als we al processen zouden willen vertragen, hebben we daar natuurlijk een legio andere middelen voor. En ik hoop dat u ons hoger inschat dan dat we ons zouden verlagen tot alleen maar moeilijk doen met presentaties. Nee, presentaties dienen niet dat doel. Het enige doel wat wij als GS hebben met het houden van presentaties in uw midden is om u goed te informeren. We hebben denk ik nu een discussie en vooral ook een soort van format wat daarvoor ten grondslag ligt om die discussie te faciliteren. Om te zorgen dat u als collectief beter bediend wordt. Ik begrijp dat u, ik zie dat ook hier gebeuren, dat als het gaat over beeldvormende rondes, en dat is volgens mij waar het nu over gaat, dat er wel wat onvrede bestaat over of het nou nodig is om ze te houden, of de vorm nou zo goed gekozen is, en wat we er dan vervolgens mee gaan doen. Beeldvormende rondes waar verder niks achteraan komt, dat is soms nuttig en soms niet. Ik zie dat we die discussie met elkaar beter moeten voeren, en die discussie voer ik graag beter. Maar wij gaan natuurlijk niet de presentaties houden omdat we het nou zo'n leuk idee vinden om u hier een avond bezig te houden. Ik ga zelf ook liever naar huis, u gaat denk ik ook liever naar huis. Dat is niet de reden waarom we hier bij elkaar zitten. Volgens mij zitten we hier bij elkaar om tot goede democratische besluitvorming te komen. En volgens mij delen we die doelstelling.
Ik wil zelf ook als voorzitter hier even een aanvulling op maken. Wij hebben natuurlijk als voorzitters ook hiernaar gekeken. En een van de dingen is dat wij hebben afgesproken, en PVV levert zelf ook een voorzitter, dat wij willen dat de presentaties die gegeven worden een meerwaarde hebben. En dat wij zullen in alle agendacommissies elke keer die toetsing op die meerwaarde doorslaggevend laten zijn. Misschien helpt dat ook in uw beeldvorming.
Voorzitter, dat begrijp ik en ik weet ook van die afspraak. Alleen wat ik te vaak nog steeds zie, is dat een presentatie lang is. En dat het mogelijk is om diezelfde presentatie met 4, 5 belangrijke sheets te geven aan ons. En dan hoeven we niet 30 sheets te krijgen, maar gewoon een samenvatting. En dat zou het al helpen als die presentatie vooraf aan ons ter beschikking wordt gesteld, zodat wij alleen de samenvatting krijgen en eventuele verdiepende vragen kunnen stellen. Kijk, en wat mij daarnaast enigszins dwars zit, en dat is niet alleen bij de beeldvormende, maar ook bij de oordeelsvormende sessie en zelfs bij besluitvorming, we hebben het vanavond weer meegemaakt, dat wij zeer regelmatig stukken continu krijgen nageleverd, nu zelfs rondom besluitvorming van volgende week. Dat is iets wat ik zeer onwenselijk vind. En dat blijft maar doorgaan en doorgaan en doorgaan. Jarenlang, maand in, maand uit, dag in, dag uit. En daar is ook mijn opmerking op gebaseerd richting GS. Ze zouden eens een keer PS daar serieuzer in moeten nemen en moeten zorgen dat dat niet iedere keer gebeurt. En dat blijft terugkomen.
Het deel wat in de agendacommissies zit, dat Ik snap uw opmerking. Ook daarin zullen we natuurlijk ook wat strakker moeten opereren. Wat er vanavond is gebeurd, ja, dat was niet zoals we het voor ons hadden gezien. Hadden we graag ook anders gezien. Maar het is nu eenmaal zo. Het loopt en we kunnen volgende week hier een beslissing over nemen. We hebben net het proces afgesproken. Maar het gaat hier om de beeldvorming. En die beeldvorming willen wij echt, zoals u dat ook heeft aangegeven, dat is besproken met het voorzittersoverleg. We willen een korte presentatie en we willen die meerwaarde. Dus als dat tegemoet komt en als het u nog vindt dat het dan te breed is, dan horen we dat graag van u. Want dan gaan we daar weer met elkaar als voorzitters over in overleg.
Voorzitter, ik denk dat er een stap in de goede richting wordt gezet. Ik geleef alleen aan waar mijn zin is nog steeds zaken fout lopen. Kijk, en dat doet nog steeds niks af aan het feit dat wij worden overstelpt met nazendingen. En dat heeft niets zozeer te maken met de beeldvormende ronde, maar het is wel de actualiteit waar wij iedere keer mee te maken hebben. Dat irriteert onze fractie mateloos. En dat merkt u ook aan onze reactie. En nogmaals, het is breder dan het onderwerp waar we nu over hebben. Maar het is wel iets waar wij graag iets willen veranderen vanuit GS qua gedrag, want anders gaat dit gewoon niet goed.
Volgens mij is dat gehoord. Dank u wel. Anderen nog qua opmerkingen? Kunnen we dit onderwerp afsluiten? Gaan wij dit in de PS-vergadering nog bespreken? Of gaan we dit hameren? Hameren. Dan komen wij bij punt 8. Het initiatiefvoorstel onderzoek naar de opzet van het educatieprogramma Democratie. In de vergadering van 4 juli heeft u aangegeven het initiatiefvoorstel van statenlid mevrouw Papma te willen doorgeleiden naar PS voor besluitvorming. Na deze bespreking is het initiatiefvoorstel met bijbehorende bijlagen aan GS gestuurd voor het geven van wensen en bedenkingen. GS heeft besloten positief te staan tegenover het initiatiefvoorstel. Hebben nog wel enkele wensen en bedenkingen. Vandaag behandelen we dus het voorstel opnieuw, zodat het volgende week, 19 september, in de PS-vergadering kan worden geagendeerd. Wie mag ik het woord geven? En mevrouw Papma is gaan zitten. Wie mag ik het woord geven? Mevrouw Kleinstra?
Dat wil ik best doen. Ik zat alleen net wel even een marsje te eten, maar gelukkig had ik maar de helft daar afgehapt. Ja, lekker hè? Ja, het initiatiefvoorstel. We hebben het eerder besproken, op 4 juli, zoals u inderdaad ook aangaf. Vanuit de VVD denken we dat het goed is dat dat naar PS toe gaat. Onze opmerkingen daarover nog even kort, willen we toch nog wel even kort benoemen. Onze belangrijkste is eigenlijk dat wij vinden dat er goed contact moet zijn met het onderwijs. of dit daadwerkelijk in een behoefte voorziet. En als dat zo is, wat er dan ook vanuit het onderwijs wordt beschouwd als zijnde wat is nou nodig? En wat is nou aanvullend? En kan het onderwijs dat er ook wel bij doen, hè? Gezien alle drukte die zij natuurlijk allemaal al hebben? En verder vragen we ons ook af wat exact de doelgroep is. Want er wordt gesproken over jongeren, hè? Maar dat is best een breed begrip. Wat voor jongeren? Er is aangegeven toen door D66, wij gaan dit onderzoeken. En ook de eerdere vraag over de behoeften, zeg maar, heeft D66 geantwoord van nou, dat is in onderzoek. Wij hopen dat er toch iets meer duiding over kan komen. Verder denkt de VVD dat er hier geen extra FTE's mee gemoeid hoeven te zijn vanuit de provincie. Wij hebben de wens dat het gewoon bij de Griffie belegd zou kunnen worden. En graag nog even de bevestiging van D66 op dat punt. En wij zijn ook heel benieuwd, wanneer is dit nu geslaagd? Wanneer is het een succes en hoe gaan we dat dan ontdekken dat het echt een succes was? Dus waar moet het dan precies aan voldaan hebben? Dat zijn de vragen van de VVD, voorzitter. Dank u.
Dank u. Meneer Verder.
Ja, voorzitter, ik zal kort houden, want dit voorstel werkt niet veel af, of er is niet veel veranderd ten opzichte van 4 juli. Onze aandachtspunt was met name gericht op de jongeren en met name de zin dat ons intrigeerde was het vertrouwen van de jongeren in de politiek en in de overheid. Dat vertrouwen met name. Ik kan het nog steeds niet, ik wacht nog steeds op een stukje onderbouwing, maar ik hoop dus dat in het onderzoek daar in ieder geval als uitkomst daar meer helderheid over kan bestaan. Want nogmaals, misschien is er juist sprake van desinteresse, maar niet van een gebrek aan vertrouwen. Maar daar zat ik even mee. Maar ik hoop dat in het onderzoek in ieder geval daar helderheid over schept, zodat wij als partijen ook weten wat nou precies het probleem is, dat jongeren misschien niet geïnteresseerd zijn in de politiek. Maar voor de rest een prima voorstel. Ga dus zo verder.
Meneer Jansen.
Ja, voorzitter, dank u wel. 50PLUS vraagt zich af welk probleem wij nu eigenlijk gaan oplossen. In de vorige sessie hebben wij ook al gevraagd van of er een grote behoefte is onder jongeren, met name bij de scholen, om nader uit te leggen wat nou precies democratie betekent. Nou, volgens mij wijzen de geschiedenisboeken, schrijven daar mijns inziens voldoende over. Bovendien heeft het onderwijs te kampen met personeelsgebrek. De stakingen zijn wat dat betreft er niet voor niets. Dus onze eerste zorg gaat thuis voor goed onderwijs op onze scholen in Flevoland. En ja, hier wordt toch weer een taak neergelegd bij de scholen. Ik vind het ook dit initiatief niet behoren tot de kerntaken zoals die altijd genoemd worden. Zoals die door het IPO bepaald zijn. Geen doelgroepenbeleid. Helemaal niet als het over sociaal zorg gaat. Ik heb hier diverse moties, amendementen ingediend als het ging over de zorg, zowel voor de jeugd als voor de ouderen. Is telkens malen afgewezen met de opmerking, wij doen niet aan doelgroepenbeleid. En het staat niet in ons coalitie-uitvoeringsprogramma. Dus dat gaan we niet doen. Nou, klinkt allemaal heel negatief. Ik ben wel blij dat dat initiatief genomen wordt door een statenlid. Want er wordt maar heel weinig initiatieven ondernomen. Dat mag voor mij best wel wat meer zijn. Maar dit initiatief spreekt in ieder geval 50PLUS niet aan.
Dank u wel. Ik wilde wel even op attenderen dat we dit natuurlijk al een keer inhoudelijk hebben besproken. Het gaat om de wensen en bedenkingen die nu meegegeven zijn door GS. Ik kijk naar meneer Van Sloten.
Nou, dan heb ik eigenlijk geen vragen, voorzitter. Ik had er wel één, maar ja, na uw strenge woorden kan ik dat natuurlijk niet doen. Of misschien mag ik toch even een opmerking maken.
Ik wil even meegeven wat de inhoud van het stuk is wat op dit moment voor ligt.
U heeft helemaal gelijk. Nou ja, als mede-indiener van dit plan staan wij er natuurlijk helemaal achter.
Ja, dat zou raar zijn als dit niet was.
Vandaar. Toch even één opmerking over, want dat wordt ook wel genoemd. De aankomende statenverkiezingen die worden genoemd om om daar ook aandacht aan te besteden. Nou is dat ook een uitgangspunt voor de campagne die wij als staten de komende maanden willen gaan voeren. Daar is dit voorjaar al een besluit over genomen. Dus mijn vraag is eigenlijk in hoeverre dit plan daarop kan aansluiten en hoe voorkomen we dat beide plannen elkaar in de wielen gaan rijden.
Dank u wel. Meneer de Jager.
Ja, voorzitter, heel kort, want net als de heer Van Sloten ben ik ook mede-initiatiefnemer, maar de meeste eer komt mevrouw Papma toe. En het is natuurlijk lastig, hè, om dan te zeggen dat je vanzelfsprekend heel erg enthousiast bent, want wij van WC Eend enzovoort. Dus dat is denk ik logisch. Ik zou nog wel het belang willen benadrukken, omdat democratie en rechtsstaat geen vanzelfsprekendheden zijn. En met name bij jongeren, bijvoorbeeld in het mbo, blijkt dat het geval. Afstand tot de politiek is daar groot. En wij zijn de afgelopen periode, althans een aantal van ons, ook op de mbo-colleges geweest om iets te vertellen op uitnodiging van de docenten. Dus juist om te voorkomen dat het onderwijs er een extra taak, een extra ballast bij krijgt. En ik denk dat goed geïnformeerd zijn over democratie en rechtsstaat, met name voor de jeugd, erg van belang is. En de meerwaarde van dit initiatief is denk ik dat we het uit het partijpolitieke trekken.
Jansen van
Vecht. Ja, daar was nou juist net mijn vraag op gedoeld, meneer de Jager. Vindt u dat ook niet een taak zeg maar van de gevestigde politieke partijen? Om duidelijk te maken hoe belangrijk de democratie is en hoe belangrijk het is om straks, als we daarvoor stemgerechtigd zijn, te gaan stemmen naar de stembus, omdat er wat te kiezen valt. Dat is nou precies de hoofdlijn van democratie. Bent u dat niet met mij eens, dat er ook met name niet een taak bij de provincie ligt, maar bij de politieke partijen zelf?
Meneer de Jager.
Voorzitter, daar ben ik het wel mee eens. Maar het begint volgens mij met kennis. Iets weten over democratie en rechtsstaat. Want inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht. U kent het. Dus ik denk dat vandaar dit uit het partijpolitieke trekken zinvol is. Voor het overige lijkt het mij ook zinvol als er verkiezingen aankomen dat u en ik bijvoorbeeld met elkaar in debat gaan. En dus ook laten zien welke verschillende smaken er vervolgens zijn. Maar wel in die volgorde.
Ja, maar voorzitter, dan toch nog even de laatste opmerking die meneer de Jager heeft gemaakt, wil maken. Meneer Versloten haalde net al aan dat er een begeleidingsgroep is op weg naar de verkiezingen. Hebben we het ook over de activiteiten die de provincie uitvoert, omdat aan de bevolking, de gehele bevolking, dus niet alleen de jongeren, duidelijk te maken hoe het democratische bestel werkt in de provincie. En ook wat de taken van de provincie zijn, willen we daarin duidelijk maken. En daarom is ook, denk ik, terecht de vraag van mijn buurman zojuist gesteld, staat het niet op gespannen voet met elkaar, zijn we niet allemaal nu met hetzelfde bezig, terwijl we zelf denken dat we met het goede bezig zijn. Dus misschien zou mevrouw Pommer daar dan nog eens even op in kunnen gaan.
Nu, ik kijk even verder. Meneer Miske. Meneer Miske, ga.
Ja, dank u voorzitter. We vinden de mededeling of de inbreng van GS in deze een goede. Vooral het eerste aandachtspunt, we brengen al die behoefte in beeld, maar betrek bij de uitwerking vooral ook het onderwijs en de jongeren zelf. De vorige keer hebben we een tijd geleden hier ook al over gesproken. En ik begrijp nog steeds het gevoel als ik het lees dat er wel onderzoek naar gedaan wordt, maar dat staat erin, we gaan onderzoeken. Maar dat het eigenlijk de invulling van met welke instrumenten we nou gaan gebruiken, die eigenlijk al ingevuld zijn. En dat is het grootste gevaar wat je doet, is dat je aan de voorkant al weet wat je gaat doen voor je het onderzoek gaat starten. Het doel van dit initiatief onderschrijven wij van harte. Zoals GS ook adviseert, kijk waar behoefte naar is en ga met onderwijs en ook met de doelgroep, de jongeren zelf, in gesprek om te komen tot zo'n aanpak die het doel ook voor invulling kan geven. We lezen ook dat de verantwoordelijkheid wellicht bij de Griffie komt te liggen. Lijkt me wel verstandig om te kijken naar welke capaciteit daarvoor nodig is en of dat dan ook past bij de bezetting. Nu volgens mij niet, maar lijkt me wel verstandig dat meegenomen wordt. Dat doe je ook weer niet in een in twee uur of zo. Even kijken of ik nog iets wil toevoegen. Nee, dat was hem.
Dan ga ik naar de andere kant.
Ja, nog één, toch nog één dingetje. En we willen gaan onderzoeken en uiteindelijk blijkt dan, hè, waar is dan behoefte aan en welke instrumenten of welke middelen kun je dat beste bij inzetten om je gewenste doel te halen. Dat wordt nog wel krap als je het allemaal nog voor de komende verkiezingen ook nog wil gaan inzetten. Maar goed, ik wens degene die mee aan de slag gaan heel veel succes.
Dank u wel. SGP.
Nou, voorzitter, we hebben eigenlijk voor de rest geen opmerkingen, denk ik. Wel veel waardering voor wat er is gedaan. Horende de collega staatsleden bekruipt mij wel een klein beetje het gevoel. Af en toe vroeger hadden wij hier een afdeling communicatie op provinciehuis. Maar veel van die taken komen toch in een bepaalde vorm soms weer terug bij of bij de Griffie of bij andere instanties. Maar de noodzaak wordt af en toe toch echt gevoeld om te communiceren, in ieder geval waar we mee bezig zijn. En ook in het kader van de verkiezingen bekruipt mij dan af en toe het heimwee naar de informatiepagina in de krant, waarin gewoon duidelijk stond iedere maand wat we gedaan hadden.
Dank u wel. PVV.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben tijdens de vorige bespreking al aangegeven dat wij twijfelen in hoeverre de overlap is met bestaande initiatieven. En met name op gemeentelijk niveau, maar ook vanuit de onderwijsinstellingen zelf, die al een aantal initiatieven hebben ontplooit. Dus de vraag is, wat is de meerwaarde en ga je geen overlap doen? Direct even reagerend op een opmerking die ik volgens mij van de VVD ook hoorde over, en ook trouwens van GroenLinks over de Griffie. De Griffie moet er natuurlijk wel aankunnen, hè, als de taak daar belegd zou worden. En volgens mij is dat op dit moment een probleem om die taak daar neer te leggen. Dus dan moet daar dus wel naar worden gekeken, want anders creëer je een eigenlijk iets wat je niet voor ogen hebt. Wij zijn zeker geen voorstander om dit geforceerd te doen met het oog op de komende verkiezingen. Je kunt het beter structureel goed aanpakken als je het wil doen, dan dat je nu geforceerd iets gaat doen met het risico dat je eigenlijk je doel voorbij schiet. Alleen wat daarnaast ook is en ik hoor ook al een paar collega's die ook met studenten hebben gesproken de afgelopen tijd, en ook met middelbare scholieren, dat doen wij inderdaad ook. En dan is het wel heel grappig als je dan als veelgehoorde reactie hoort, het is saai, want het gaat niet over dingen die de scholieren zelf interessant vinden. En dan kan je wel gaan praten over democratie, maar als het ze niet echt boeit, dan is het lastig om die aandacht te krijgen. En het tweede is, wat je ook merkt, en dan merk je het met name bij de wat oudere middelbare scholieren die zelf ook richting de leeftijd komen dat ze mogen stemmen, of zelfs al gestemd hebben, die herkennen zich dan niet in hetgeen wat daarna gebeurt. Want zij stemmen op partijen en dan worden partijen worden uitgesloten. En andere partijen die volledig tegenover elkaar staan, komen bij elkaar in een college, of het nou is in een regering, of provinciaal, of gemeentelijk. En dat snappen ze dus niet, hoe dat nou kan, dat de bevolking in meerderheid een bepaalde kant op gaat. Of het nou is dat je naar links gaat of naar rechts gaat, of jij dwars door het midden. Maar dat uiteindelijk vaak de colleges die gevormd worden helemaal daartegen ingaan. En dat is volgens mij ook een van de grote problemen. En dat ga je ook niet weghalen met dit soort initiatieven. Zolang wij in onze huidige democratische vorm zitten, en dat daar dus zaken gebeuren die niet stroken met verkiezingsuitslagen, kan je volgens mij heel veel geld er tegenaan gooien, maar het lost niks op. En dat gaan we ook niet oplossen, denk ik, op provinciaal niveau. Dus mijn opmerking is naar de initiatiefnemers. Denk na wat je wil bereiken, maar ik denk dat je heel veel jongeren pas beter gaat bereiken als je op een bepaalde manier hun daadwerkelijk laat meedenken en misschien wel mee beslissen over zaken. Dan heb je volgens mij veel meer draagvlak dan wanneer je nu weer het begrip van democratie gaat proberen te vergroten. Terwijl zij in de praktijk zien dat het niet werkt.
Dank u wel. SP.
Dank u wel, voorzitter. De SP vindt het een heel goed initiatief om structureel een programma op te zetten voor politieke educatie. En dan in eerste instantie gericht op jongeren. We weten allemaal dat de interesse in politiek wel een boost kan gebruiken. En onze eigen ervaring leert dat jongeren er zeker wel gevoelig voor zijn, voor als de materie op een voor hun aansprekende wijze wordt gebracht. Wij staan erachter het idee om te starten op scholen en dan met name bij de mbo-opleidingen. Daarnaast biedt het initiatiefvoorstel alle gelegenheid om andere wegen te kiezen en het programma in te zetten voor andere doelgroepen. De commissie bestuur heeft op 4 juli gevraagd om een reactie van GS op het voorstel en deze hebben wij mogen ontvangen. En de SP kan zich daarachter scharen. Wij hebben toen echter ook gevraagd over een onderbouwing, een globale onderbouwing van de gevraagde 70.000 euro. Misschien kan mevrouw Padma daar nog een toelichting op geven, want daar hebben we geen schrijven over mogen ontvangen. En tot slot delen wij de opmerking die al eerder is gemaakt. Het beleggen van onderwerpen bij de Griffie is wellicht een veel te grote belasting. Dank u wel, meneer Van.
Voorzitter, wij zijn ook enthousiast over de uitwerking van datgene wij 4 juli al hebben besproken. Mij sprak met name de laatste spreekster aan toen zij zei van ja, op de voor hun aansprekende wijze, we richten ons op een doelgroep waar het best wel lastig is om goed te communiceren en zeker over de onderwerpen als democratie. Ik denk dat de initiatiefnemers dat goed hebben opgepakt. En er wordt ook een mooi voorbeeld gegeven, dat rapportje van Overijssel doet mee. Daar blijkt ook uit dat het volgens mij wel degelijk in een behoefte voorziet. Of dat helemaal toepasbaar is op de Flevolandse situatie, dat kan ik nog niet beoordelen. Maar de grondhouding is wat ons betreft positief.
Dank u wel. Mevrouw Padma, ga u gang.
Dank u wel, voorzitter. En dank aan alle commissieleden voor hun inbreng. Dat kan alleen maar het geheel versterken wat we wellicht gaan doen voor jongeren in deze provincie. Ik begin even bij de VVD, want daar kwam het eerste commentaar van. Is het nu nodig? Kan het onderwijs dit aan? Vanuit het onderwijs hoor ik juist, ik heb ook echt breed mijn licht opgestoken, dat zij heel graag juist die praktijk willen zien. En eigenlijk vanuit die organisatie zelf die politiek bedrijft en de achterliggende organisatie. Welke jongeren bedoeld worden? Ja, in het stuk staat duidelijk dat het gaat om in eerste instantie middelbare scholieren, mbo-leerlingen of studenten, zeggen we tegenwoordig recent. Ik heb daar op basis van de vorige discussie in juli aan toegevoegd hbo-wo, omdat daar ook wellicht vragen van komen. En wij ook in deze provincie gelukkig beschikken over hbo-opleidingen. Dus dat is eventjes over die doelgroepen. Het onderzoek dat wordt door u allen aangehaald in relatie tot de werkzaamheden van de Griffie. Daar ga ik dan in één keer even antwoord op geven. Wat in het voorstel beschreven staat is dat het de bedoeling was en is om een trainee het onderzoek uit te laten voeren bij de Griffie. Die trainee die is inmiddels binnen en we hebben juist deze week ook doorgesproken dat de trainee dit onderzoek ook op zich gaat nemen. Dus dat is concreet. En dat is dus niet bij de reguliere Griffie-bezetting, maar dat is een plusfactor. Dus daarmee heb ik eigenlijk al een aantal vragen beantwoord van de verschillende fracties. Wordt het een succes en wordt dat gemeten? Of wordt het niet een succes natuurlijk. In het voorstel staat ook beschreven, nu, sinds juli, dat heb ik toegevoegd, dat we ook dat bedrag van 70.000 euro voor een deel gaan besteden aan een evaluatie. En ik heb notitie genomen van de suggestie om ook juist jongeren dat te gaan vragen. Maar ik weet ook bijna zeker dat we dat gaan doen in het onderzoek. Ik dacht dat ik daarmee de vragen van de VVD heb beantwoord. Dan heeft de heer Ferdinand gevraagd naar een verduidelijking van het woord vertrouwen in de politiek en in de overheid. Ja, ik heb juist bij de provincie Overijssel in de onderbouwing ook ter plekke gehoord van dat juist jongeren heel vaak ongenuanceerde kritiek uiten op overheid en politiek. En daarbij kan een stuk voorlichting en educatie vast en zeker helpen. Maar ook daarin kan waarschijnlijk dat onderzoek helderheid geven. De heer Jansen van 50PLUS zegt, welk probleem gaan we eigenlijk oplossen en is er behoefte bij scholen? Ja, ook bij verschillende scholen heb ik mijn licht opgestoken. Ik heb begrepen dat juist het mbo tegenwoordig het vak burgerschap heeft, dat vroeger in mijn tijd maatschappijleer heette. En dat vak burgerschap, dat geeft best nog wel aanleiding om wat zorgen te hebben over hoe gaan we dat invullen. En juist die vulling of die input vanuit de dagelijkse praktijk is zeer welkom, heb ik vernomen. Er is veel personeelsgebrek in het onderwijs, absoluut. En onze ondersteuning in de zin van aanvulling en juist die informatie vanuit de praktijk, die is zeer welkom. Ik hoop dat ik daarmee ook dat die vraag heb beantwoord. Dan heeft u iets gezegd over de kerntaken. Hoort het hier wel bij? Nou, juist de laatste tijd zijn we bezig met de omgevingsvisie en ik heb ook het stuk krachtige samenleving hierbij gevoegd. Een van onze notities die we daarover hebben en onze speerpunten. En bij die krachtige samenlevingsnotitie zie je juist dat wij die samenwerking en partnerschap met de gemeenten opzoeken. En daar zou het uitstekend bij passen. Als je kijkt naar het voorbeeld van de provincie Overijssel, dan zie je dat samengewerkt wordt met een groot aantal gemeenten. Maar niet, het is niet verplicht. Als een gemeente dat wil, dan is dat prima. En het wordt over en weer worden dan dezelfde instrumenten met elkaar gebruikt. En men is met elkaar in contact, juist ook over dit onderwerp en werkt hierin samen. Dan kom ik bij de heer Van Sloten.
Voorzitter, even een aanvullende vraag nog hierover. Ik heb ook een vraag gesteld. In het coalitieakkoord voeren we geen doelgroepenbeleid. En u stapt met dit voorstel, stapt u daar overheen. Zou het ook geen voorstel kunnen worden? Ik kan me zo voorstellen dat ik volgende week een initiatiefvoorstel ga indienen om zeg maar het democratische gehalte op te vijzelen bij de ouderen van Nederland. Of bij de onze nieuwe Nederlanders, zeg maar, die er minder verstand van hebben als door u bedoelde wetenschappelijk onderwijs studenten. Bent u niet met mij eens dat dit in wezen op gespannen voet staat met het coalitieuitvoeringsprogramma?
Dank u wel voor uw vraag. Het is zo dat in het rijtje van waar we ons op richten, primair wordt gesteld jongeren die van allerlei vormen van onderwijs zijn en onder de noemer jongeren vallen. Maar daarnaast breed... Ja, ik wou even uitspreken als je het goed vindt. En daarnaast brede groepen in de samenleving. Dus als een groep die u net noemt, de voorbeeldgroepen, lijkt mij dat die daar prima bij passen. Want die zijn ook inderdaad vaak wel geïnteresseerd in een dergelijk programma. En passen naadloos bij de diverse vormen van, de diverse werkvormen die daarvoor zijn. Die kunnen daar ook mee meegenomen worden, in mee worden genomen. Dat zullen we ook zeker bij dat onderzoek betrekken en de belangstelling daaraan ook toetsen. Dan kom ik bij de heer Van Sloten. Hij vraagt naar de link met de campagne. Als je het hebt over de griffie, daar vindt ook straks de start en ook de hele campagnevorm, die wordt daar uitgerold en uitgewerkt. Dus het is daar in goede handen, lijkt mij, in combinatie met de werkzaamheden die op het gebied van het onderzoek plaatsvinden door de trainee. Dat kan ik nog niet voorspellen hoe dat uitvalt, maar ik heb daar juist alleen maar een soort een synergie-idee bij. De onbekendheid van de provincie als organisatie en als politiek orgaan. Dat is zeker een punt als je het hebt over uit de partijpolitieke sfeer halen van het hele onderwerp. De onbekendheid van de provincie als organisatie, die heb ik de vorige keer ook aangeduid vanuit mijn persoonlijke ervaringen. Dat ik ook zei van, ja, ik word vaak aangesproken op, jij zit toch in de gemeenteraad of zit je niet in de Raad van State? Dus het is niet alleen de politiek die wij voor het voetlicht willen brengen, maar ook de politieke of de juiste provinciale organisatie. Wat doet een provincie eigenlijk voor jou als burger? En wat betekent dat in het gehele spectrum van de democratie in Nederland? Dan heeft de heer Miske, die heeft gevraagd naar de instrumenten van het onderzoek. Het is niet zo dat die instrumenten al ingevuld zijn, absoluut niet. Het waren slechts voorbeelden die ik heb gegeven die bekend zijn. We willen juist kijken naar wat doet Overijssel, dat gaan wij ook doen. Maar we willen juist kijken naar hoe steekt Flevoland in elkaar en wat bieden de plaatselijke organisaties en onderwijsinstellingen hier. Om te kijken van, wat gaan wij dan doen na die experimenteerfase? Wat is de behoefte van het onderwijs? Wat is de behoefte van jongeren? En dat is de bedoeling en dat wordt eigenlijk ondersteund door de wensen en bedenkingen vanuit GS. Die eigenlijk ook vragen om het op die manier aan te vliegen. En over die wensen en bedenkingen van GS kan ik nog zeggen dat dat eigenlijk alleen maar versterkt wat in het onderzoek of in het onderzoeksvoorstel staat. Al die punten zijn eigenlijk ook door mij op een misschien wat summierdere manier aangegeven, maar daar zit zeker precies die intentie in. Dan vraagt de heer Jansen van de PVV, die vraagt naar die overlap. Dat kan heel goed het geval zijn, daar moeten we ook inderdaad scherp op zijn, daar ben ik met u eens. De vorige keer heeft u ingebracht dat de gemeente Almere al heel goed bezig is met allerlei vormen van educatie en voorlichting op dit gebied. Die heb ik ook toegevoegd aan de notitie, dat heeft u vast gelezen. Dus de bedoeling dat het niet alleen gericht is op de verkiezingen. De verkiezingen en de periode daarvoor, dat komt nu zo uit. Dat is een prima periode om te experimenteren met allerlei vormen en te kijken van wat werkt nu. Dan hebben we ook allemaal die drive. Maar het is de bedoeling om een structureel programma op te stellen. En niet alleen wat we dan tot nu toe deden door het jaar heen, wat erg weinig eigenlijk was op het geheel. Maar te kijken van wat kunnen we meer doen en wat is voorlopig eerst genoeg. Dat is het eigenlijk. Dan heeft u ook nog iets gezegd over dat het voor jongeren vaak zo is dat politiek bedrijven en met politiek bezig zijn en als onderwerp ook dat het als saai wordt ervaren. Juist met werkvormen willen we die gericht en zijn op jongeren en waarvan al is bewezen dat ze goed werken voor jongeren en bepaalde typen jongeren. Dat we daarmee laten zien dat het niet saai is, dat het boeiend is. En er zullen altijd mensen blijven die het saai vinden. Dan heeft mevrouw Verbeek van de SP nog gevraagd naar de onderbouwing van het bedrag. Daar heb ik wel werk van gemaakt en ik heb daar zinnen aan toegevoegd van waar we dat dan denken te besteden. En dat is inderdaad aan sowieso het onderzoek door de trainee, het experimenteren met een aantal werkvormen waar we ook offertes van hebben en vanuit het verleden en ook actuele die specifiek hiervoor zijn aangevraagd. Alleen omdat we nog niet precies weten hoe we het onderzoek gaan aanpakken, omdat de trainee net binnen is, kunnen we nog niet een concrete onderbouwing geven van 10.000 voor dit en 20.000 voor dat. We hopen dat wel te kunnen doen en we zeggen graag toe om u daarvan op de hoogte te houden. Is de bedoeling om ook, wat ik al aangaf bij de vraag van de VVD, om een evaluatief onderzoek deel te laten uitmaken van die hele periode. En dat wordt ook opgenomen in de eindevaluatie. Goed. Ik geloof dat u, de heer Vermeulen, niet echt een vraag heeft gesteld. Klopt dat? Oké. Dan mag ik dat zo wellicht afsluiten. Dan laat ik het even hierbij.
Voorzitter, mag
nu
ik
doet
naam...
u het weer, meneer mag, Kok. Ja, mag eigenlijk ik naam... moet, nee, mag, ik, moet meneer Jansen
ik heb
vraag
het net even afgestemd. Ik zou graag namens de heer Jansen twee aanvullende vragen willen stellen.
Nee. Dit is de allerlaatste keer dat ik
begrijp
het toestaan.
Ik begrijp het.
Kort, voorzitter.
Maar voorzitter, het heeft nu al een paar keer gezegd dat de laatste keer was.
Maar ik ga nu
dit is
echt,
laatste keer.
Het is
echt
nu
laatste
echt
keer.
De laatste keer. Ik, de eerstvolgende keer dat het gebeurt, dan krijgt u echt het woord niet meer.
Prima. Twee punten. Als dit zo belangrijk is, heeft u dan ook gekeken naar dat overkoepelend interbestuurlijk beleidsprogramma? Want ja, je zou verwachten van als dit zo belangrijk wordt geacht, heeft het daar een plaats in gekregen? Is er enige afstemming geweest? En een tweede punt wat ik belangrijk vind is dat bij elk wetsvoorstel zit altijd een uitvoeringstoets. En dit wordt steeds belangrijker. Waar het gaat om de capaciteit van de griffie, daar heb ik nog niet een duidelijk antwoord op gehoord. En de prioritering die wij daar recent aan hebben willen geven door uitbreiding van de griffie, vraag ik mij af of überhaupt uitvoering door de griffie mogelijk is. Of ik zou graag van de griffie toch een oordeel willen hebben of zij zichzelf in staat achten dit uit te kunnen voeren in de beperkte tijd die nog rest tot aan de verkiezingen, als we het daarover hebben. En of dat niet andere taken die wij belangrijk achten, waar we het laatst over gehad hebben bij de uitbreiding van de griffie, zouden gaan kunnen verdringen. Dus ik hecht eraan om van de griffie toch ook een oordeel te horen hierover.
Meneer Biske.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, aanvullend over de capaciteit zeg maar, van de griffie. Mevrouw Pappen heeft dan wel gezegd van, nou ja, we hebben een trainee aangetrokken, dus hè, daarmee is het probleem opgelost. Dan moet die trainee natuurlijk nog wel begeleid worden. En over 4 jaar, we proberen een structureel programma op te zetten. Dus over 4 jaar moet het, wordt het dan, als het goed is, weer opnieuw uitgevoerd. Ja, als het dan nog steeds bij de griffie ligt, dan ga ik er even vanuit, dan moeten ze dan capaciteit hebben. Dus ik denk dat het ook voor de structurele wel belangrijk is dat we kijken naar ja, hoeveel tijd is daar mee gemoeid en past dat dan binnen de capaciteit of is daar een mouw aan te passen. Dus aanvullend op wat de heer Kok net zegt. En u gaf net zelf iets aan over de begroting, van ja, die onderbouwing. Van ja, ja, de trainee is net binnen, dus we kunnen nu nog niet zeggen 10.000 voor dit en 20.000 voor dat, om uw woorden te gebruiken. Maar dan vraag ik me wel af hoe u aan het bedrag van 70.000 komt, als u in die orde van grootte nog niks kan benoemen.
Mevrouw Pop.
Ja, u stelt ook een vraag, de heer Kok stelt een vraag min of meer aan de griffie, dus daar wil ik zeker niet intreden. U vraagt naar een overkoepelend beleidsprogramma. Nou, we zitten hier als statenleden bij elkaar in de commissie bestuur, maar we hebben ook een statenconferentie gehad. Dat stuk heb ik hier ook bijgevoegd. Want wij hebben met elkaar zelf gezegd dat een educatieprogramma een ontbrekend element is in alle instrumenten die ons ter beschikking staan als staten om uit te dragen waarvoor wij op aarde zijn. Dat past dus ook in ons beleid, want dat is wat wij willen. De uitvoeringstoets, dus de capaciteit van de griffie, dat laat ik even hierbij. Ik wil niet in herhalingen treden van dat we die trainee, dat zelfs al feitelijk het geval is dat die binnen is. Dus er wordt ook vaart achter gezet. Het is ook concreet, het is niet gewoon alleen maar een plan. En die prioritering voor wat betreft die uitbreiding, dat gaat eigenlijk ook over de FTE's en de capaciteit van de griffie. Dus daar kom ik ook niet aan, als u het goed vindt. Laat ik dat eventjes bij de griffie. De heer Miske vraagt ook naar de capaciteit van de griffie, dus dan geldt hetzelfde voor. En dan vraagt u naar de begroting. Ik heb inderdaad een onderbouwing en die wil ik u heel graag wel laten zien in de zin van er zijn offertes en dan heb je een heel concreet idee van als je gaat experimenteren met ProDemos bijvoorbeeld. Wat dat kost en waar zij weer subsidiebronnen hebben. Dat is best een ingewikkeld geheel, want zij hebben dat. En dan is eigenlijk op het eerste gezicht, zijn die kosten helemaal niet zo hoog, ook door die subsidiestromen. Maar het is niet alleen maar ProDemos waar we mee willen experimenteren. ProDemos is overigens al binnen, hè, die zorgt al voor die betingvorm die wij hebben bij de provincie, al een x-aantal jaren, wat ook uit de stukken blijkt. Maar we willen ook juist kijken naar bestaande onderwijsondersteunende instellingen in Flevoland. Bijvoorbeeld Jink en ook de scholen zelf. Van wat kunnen jullie zelf aanreiken? En dat hoeft misschien juist wel niet zozeer echt iets in geld uitgedrukt te kosten. Dus dat is niet zo makkelijk om dat nu al te zeggen. Maar als je het hebt over een aantal van die vormen opgeteld met een evaluatieonderzoek, dan kom je toch wel zeker waarschijnlijk wel boven die 70.000 euro. Maar het is wel een heel mooi richtbedrag om in ieder geval een start te kunnen maken met een seizoen waarin we een aantal dingen opzetten waar die experimenten ook in vertegenwoordigd zijn.
Volgens mij is er genoeg hier over de tafel gegaan. De capaciteit van de Griffie, daar zou de werkgeverscommissie nog iets over zeggen. Dus dat moeten we op een ander moment horen we dat. En u komt met de onderbouwing van de 70.000 euro op het moment dat beschikbaar is. Heb ik dat goed begrepen? Ja? Prima, dan is dat een toezegging. Hoe gaan we hiermee volgende week in de Staten? Gaan we dit bespreken?
Wij willen het graag bespreken.
Helemaal goed, gaan we het bespreken. Dan komen we bij het laatste onderwerp. En bedankt voor de grondige toelichting. Dan komen we bij de presentatie van de keuzenotitie, Ruimte voor Initiatief. Die is beeldvormend. Op 8 november 2007 is de omgevingsvisie Flevoland straks met de startnotities van de opgave vastgesteld. Ruimte voor initiatief is aangegeven om in een koersnotitie te bespreken. Gedeputeerde, heeft u nog iets als aftrap?
Jazeker. U bent het van mij gewend. Niet te lang hoor ik al. We hebben voor het reces een aantal koersnotities behandeld in de diverse commissies. Dit had er één van kunnen zijn. Waren het niet dat juist op het moment dat hij klaar moest zijn, de projectleider vanuit de provincie een hartaanval kreeg en de projectleider van het bureau te hadden ingehuurd, vervroegd met zwangerschapsverlof moest. Dus dat doorkruiste onze plannen een beetje. We hebben voor beiden een uitmuntende vervanging gevonden. Zoals u kunt zien. Ze zitten daar, kunnen zichzelf zo voorstellen. Dus dat levert wat beeld op van de planning wellicht. Ik moet ook wel constateren dat het stuk wat hier nu ligt. Ik zie overigens dat er nog keuzenotitie op de eerste sheet van de presentatie staat. Daar moet, of u daar koersnotitie wil lezen, want dat staat op het stuk wat er in de app staat straks. Ik heb overigens ook geluisterd naar de discussie van net. Dus we doen erg ons best om te zorgen dat deze presentatie niet alleen kort is, maar ook meer waarde heeft. Ik denk dat u dat zo zult zien. Het is dus belangrijk om te realiseren dat dit misschien een beetje uit fase lijkt met wat u de discussie die u eerder heeft gezien. Het is ook iets wat nog meegenomen wordt in de afstemming met de andere perspectieven die u besproken heeft met portefeuillehouder De Reus. Dus met die nuancerende woorden. Het komt straks natuurlijk allemaal weer bij elkaar later dit jaar. Of tegen het eind van het jaar als we met elkaar de volgende stappen gaan bespreken. De inhoud van de presentatie gaat voor een belangrijk deel in op de koersnotitie. Die u dus in de bundel voor de volgende keer zult aantreffen, maar nu nog niet. Dus in die zin denk ik dat het ook meerwaarde heeft om het op dit moment zo te bespreken. Robert.
Dank u wel. Mijn naam is Robert Bolmer. Naast mij zit Nicky. Vandaag geven de presentatie. Inderdaad staat keuzenotitie, moet koersnotitie zijn. Excuses daarvoor. Ik heb ongeveer 5 sheets. Dus ik wil het kort houden, bondig. Die kan ik direct al meegeven. Ruimte voor initiatief. Ja, ruimte voor initiatief betekent nogal wat. Het betekent voor de hele organisatie wat. Niet alleen voor GSPS, maar ook de ambtelijke organisatie, ook voor de Griffie. En dat probeer ik vandaag even in een notendop eigenlijk even neer te zetten. En ik wil graag dat u met die blik straks die notitie bekijkt. Ik heb het hier al even neergezet, vraagt een veranderde benadering. Ruimte voor initiatief. Drie lijnen, die staan al in de omgevingsvisie. Die drie lijnen, die werken we eigenlijk wat verder uit. Doen we twee niveaus. We moeten gaan werken aan een passende bestuurstijl, hebben we dat genoemd, voor GSPS. En we willen het gaan uitvoeren. Er zijn die strategische opgaven heel belangrijk. Daar komen die opgaven ook weer samen. Dit is een kernopgave, die moet samen landen met de strategische opgave. Dat is nog wel een opgave. Ook dat. Hieronder vragen aan u. We hebben al een aantal vragen bedacht. En, maar ja, wat u zelf natuurlijk inbrengt, dat horen we natuurlijk ook graag. Veranderde benadering. Centraal stellen van de opgave en op basis daarvan belangen afwegen. Dat is heel anders dan we tot op heden eigenlijk werken als provincie. Bestuur vanuit ja mits en het leggen van nieuwe verbindingen is best wel een opgave. Eigenaarschap bij initiatiefnemers mogelijk maken, hun een kader geven waarin ze ook kunnen bewegen. Werken in en met netwerken, dat doen we al. We zullen daar wat opener in moeten zijn. Maatwerkafwegingen mogelijk maken. Dus weer inspelen op de actualiteit. Als je dan kijkt naar complementair bestuur, één overheid. Ja, dan is samenwerken vanuit vertrouwen heel belangrijk. En dan moet je niet alleen doen en ook niet een gemeente proberen te overroelen of wat dan ook. Nee, je moet het samen doen. Samen met de gemeente, samen met het waterschap. En dat vraagt ook een nodige afstemming. Wat heel belangrijk is, monitoren en ook het lef hebben om programma's bij te durven stellen.
De heer Jansen heeft een verduidelijkende vraag van 50.
Ja?
Ja, een veranderende bestuurstijl zag ik staan. Ja. Hè? Maar stel nou dat een initiatiefnemer met een fantastisch voorstel komt, wat in strijd is met vigerend beleid. Hoe gaan we daarmee om?
Kom ik zo op. Ja. En als hij niet komt, dan wil ik graag uw vraag alsnog beantwoorden. Ja? Oké. Ja, mits. Dus we moeten gaan werken aan een werkwijze ja, mits. Dat betekent kaderstelling vooraf. Niet meer achteraf, maar we moeten vooraf duidelijk maken wat we belangrijk vinden. Wat zijn de belangen van de provincie? Waar sta je voor als provincie? Dat hebben initiatiefnemers ook nodig. Een leeg blad, een lege provincie kunnen ze eigenlijk niks mee. Dat ze altijd wel het gevoel hebben. U vindt altijd wel wat. Maar we willen graag aan de voorkant weten wat u vindt. Want dan kunnen wij erop ontwerpen. Dan kunnen wij ermee aan de slag. Vervolgens ligt de uitwerking ligt veel meer bij GS. Maar we moeten dus ook procesinstrumenten gaan ontwikkelen. Periodiek programma's herijken. He, als het niet past in het beleid, dat we ook het lef hebben om programma's te herijken. Aan te passen. We hadden bijvoorbeeld altijd experimentenkader, waarin we ruimtelijke initiatieven toch mogelijk konden maken. Daar waren we heel voor uitstrevend als provincie. Geen enkele provincie had dat eigenlijk. Wij waren er een van de enigen. U was eigenlijk een van de enigen die dat had, een experimentenkader in het omgevingsplan. Eigenlijk zou je dat nu mee moeten pakken in de programma's. In de actualisatie van het programma moet je eigenlijk ook nieuwe initiatieven gaan meepakken. Dan krijg je ook de integrale afweging. Maar dat betekent wel dat je veel meer zult moeten gaan bijstellen, herijken, actualiseren. Je krijgt een veel dynamischer beleidscyclus. De provincie kan daar ook veel beter inspelen op ontwikkelingen. Maatschappelijke initiatieven, zoals het eronder staat. Ik heb deze er even bij gepakt. Die komt geloof ik uit de omgevingsvisie. Hier staat trendatelier, omgevingsvisie, balletje. En deze die draait dan. Deze die zal waarschijnlijk veel meer gaan draaien. Hier staan de programma's, uitwerkingsacties, monitoren, vervolgens bijsturen. Ik kan me ook zo voorstellen dat hier ook een initiatief direct ingezet wordt. Dan complementair bestuur. Ja, dat vraagt nogal wat, complementair bestuur. Want u vindt wat, de gemeente vindt wat, het waterschap vindt ook wat. Hoe brengen we dat samen? We hebben een stuk vertrouwen nodig. Dan zul je elkaar beter leren kennen. We moeten proberen één procesgang te ontwikkelen. Dat staat wel in de omgevingsvisie, maar dat vraagt nogal wat. Het zijn allemaal opgaven waar we mee aan de slag moeten. Twee is, uit ervaringen van de strategische opgaven, ja, wat leren we daar eigenlijk uit? En hoe kunnen we daar, het is ook van andere opgaven leren. Nieuwe verbindingen. Nou, we hebben al zo'n Flevotop gehad. Dat wordt nu geëvalueerd. Maar de vraag is, hoe kunnen we samenleving beter betrekken bij het politiek proces? Hoorden ze net al een heel voorstel om jongeren te inspireren, maar hoe leggen wij die verbinding? En hoe doen we dat we dat ook van elkaar waarderen? En we analyseren ook en we ondersteunen ook het leggen van nieuwe verbindingen over de band van strategische opgaven. Dus daar ligt ook weer de verbinding. Zo had ik wat vragen aan u al opgesteld. Herkent u de beschreven verandering? Ja of nee? En herkent u ook de noodzakelijkheid van de gevolgen van de ambtelijke organisatie, ook voor de Griffie, ook voor u en ook voor GS? We moeten met z'n allen ervoor gaan. Als een van de partijen er niet voor gaat, GS of PS, dan is het dood in de pot, om het zo te zeggen. En we moeten ook het lef hebben om samen met andere partners deze stappen te durven zetten. En er zullen sommige partners wel in mee willen gaan, sommige gemeenten niet, sommige gemeenten misschien allemaal wel, ik weet het niet. Maar het is wel een breed gevoel. Nou ja, en verder ondersteunt u waar we mogelijk in andere organisaties het herontwerpen van werkprocessen. Om naar ja-mits te gaan, naar samenwerking en signalen en initiatief van buitenaf op te pikken en terug te koppelen. Derde lijn. Dit is mijn presentatie.
Dank u wel. Wie heeft de vragen? Meneer Simonsig, SGP.
Een vraagje over complementair bestuur. Is eigenlijk van, zijn alle andere overheden met precies hetzelfde bezig? En hoe is het contact dan nu? Je hebt het over de dood in de pot als een van de partijen hier in dit huis niet meedoet. Maar net zo goed de dood in de pot als de gemeentes niet meedoen en op dezelfde golflengte zitten. Hoe zorgt u daarvoor?
Dat is het proces wat we samen moeten ingaan. Dat betekent ook dat PS-leden...
Maar dan even in het proces. Ja. Wanneer is dan het punt dat we die gezamenlijke ambitie onderschrijven? Als overheden.
Als overheden. Ja. Ik kijk al even naar gedeputeerden, maar... We waren van plan om daar een overeenkomst op een gegeven moment met elkaar te sluiten. Gaan we dat met elkaar voor je af te nemen? En bent u het hiermee eens? Maar dat komt in het programma, willen we dat gaan duiden. We willen het programma ook samen met de partners verder gaan brengen. Dus het zal ook een iteratief iets gaan worden, het programma.
Nou, voorzitter, ik heb dat in ieder geval wel erg nodig. Zo'n perspectief van, we gaan in de toekomst naar een overeenkomst met elkaar. Ja. Maar dan nog is het wel goed om in dit huis al te weten van... Ja, op deze manier zijn andere overheden met elkaar nu in gesprek om tot uiteindelijk die overeenkomst te komen. En nou, dat antwoord zou ik dan graag van de gedeputeerden willen weten van hoe ver zijn die gesprekken al? Of zitten we al een beetje op één golflengte? Lopen we hetzelfde proces door om te komen tot die overeenkomst?
Deputeerde, ja?
We hebben onder aanvoering van gedeputeerde De Reus, moet ik zeggen, nu een serie gesprekken met colleges op de agenda staan. Om rond oktober, begin november bij alle colleges langs te gaan. Juist ook om deze afspraken met ze te maken. Dus deze vraag is al eerder gesteld. We hebben er nog geen antwoord op gekregen, maar die hopen we dus dit najaar wel te krijgen. Juist om tot zo'n overeenkomst te komen. Dat gaat via de weg van het overleg. Ik moet zeggen dat de eerste reacties van de gemeentes positief zijn. Want ze hebben zoiets van, nou, als jullie alleen nog maar aangeven wat je belangrijk vindt en verder geen details meer, nou, dan krijgen we toch een hoop vrijheid. Ik vrees dat ze dan teleurgesteld gaan worden, want dat is natuurlijk niet de bedoeling van het beleid. Het gaat er juist om dat we met elkaar explicieter zijn over wat we belangrijk vinden en dat we beter in staat zijn maatwerk te leveren. Het betekent niet dat we ons nergens meer mee bemoeien. Dus dat is wel even de discussie die we nog met de gemeentes te gaan hebben, maar dat gaan we dit najaar doen.
Ik zag mevrouw De Waal.
Dank u wel. Ik vraag me af of de huidige situatie en de huidige toezeggingen, vergunningen en dergelijke ook meegenomen worden in het proces. Ik kan me zo voorstellen dat ik vorig jaar een aanvraag heb ingediend, dat nee tenzij werd gehanteerd, dat ik geen vergunning heb gekregen, dat mijn buurman dat volgend jaar doet voor een soortgelijke aanvraag. En mits wordt toegepast en hij wel een vergunning krijgt. Dat is denk ik wel iets om te overwegen bij het vaststellen van de kaders. Gebeurt dat ook?
Ja, u noemt nu een heel concreet iets eigenlijk, een vergunning om het zo te zeggen. Zover zijn we eigenlijk nog niet, qua gedachtenvorming om het zo te zeggen. Als je gewoon puur op uitvoering kijkt, dan kan dat. Dat kan dat op dit moment ook al. Als u morgen een ander omgevingsplan zou vaststellen, om maar zo te zeggen, dan kan morgen opeens meer ruimte geboden worden dan vandaag. Dus die spanning die zal er altijd in blijven zitten. En die buurman heeft natuurlijk ook de mogelijkheid, zodra de ruimte geboden wordt, om ook een aanvraag erin te dienen. Je hoeft niet bij die oude aanvraag te blijven. Maar dan, nou, dan antwoord ik meer als jurist.
Meneer Miske.
Ja, dank u wel. Dank u wel voor de presentatie. Ik denk heel erg bekenbaar, herkenbaar. Maar voor ons denk ik ook als Provinciale Staten, en dat zal waarschijnlijk ook voor andere overheidslagen in deze provincie best nog wel een lastige. Als je het over complementair bestuur hebt, dan heb je het over vertrouwen en dat de provincie beleid ondersteunend is en complementair aan de gemeentelijke bestuurskracht. En dan denk ik even, we hoeven helemaal niet zo ver terug te denken, naar de bespreking van de structuurvisie ZON. Nou, dat is precies het tegenovergestelde wat we eigenlijk ons hier voorstellen. Dus schoten we gelijk in een kramp. En dat zal niet het laatste onderwerp zijn waar dat gaat gebeuren. En ja, dan vraag ik me wel af van jou, hoe kunnen wij zelf ook het goede voorbeeld geven? En hoe kunnen we voorkomen dat we in een kramp gaan zitten en gelijk proberen de regie weer te pakken? Dat is een vraag van ons heel veel. En ja, dat gaat niet vanzelf, ben ik bang.
Meneer Vermeulen.
Ja, voorzitter, de presentatie slaat eigenlijk op het fenomeen van hoe krijgen we nou eigenlijk een overheid die wat dichter bij de burger komt te staan. De overheid is uiteindelijk, wij allemaal, alle burgers vormen eigenlijk de overheid. Alleen we hebben met z'n allen normen en waarden geformuleerd en daar worden we geacht aan te houden. Hè, vastgelegd in wetten en verordeningen, verzin maar wat. Belangrijk is denk ik in dit kader dat je duidelijk onderscheid moet maken tussen wat in het verleden was het aanbodgerichte verhaal, waar we nu een overgang maken naar vraaggericht werken. De beroemde ja mits naar van nee tenzij naar ja mits. In gemeenteland hebben we dit ook wel meegemaakt, zeker hier in de buurt, waarbij een onderscheid werd gemaakt in de taken van de overheid, gemeente in dit geval, in context gedreven. Hè, wat is de vraag van de burger en hoe kunnen we daar als overheid een antwoord op geven? Maar ook, en dat zijn heel veel taken die een gemeente, en dat geldt voor de provincie misschien in mindere mate, maar speelt ook wel, het systeemgedreven werkzaamheden. En dat bedoel ik meer het standaardwerk als het uitgeven van rijbewijzen, paspoorten, verzin maar wat. Dus heel strak genormeerd. Dat mis ik een beetje. Tweede opmerking die we wilden maken, dat was ook de discussie in het gemeenteland, de rol van de ambtenarij. Want die moeten wel mee in die attitudeverandering. En dat is een slag die behoorlijk ingewikkeld is. Men moet tussen de oren krijgen dat het gaat om de dienstbaarheid naar de burger toe. Kunt u daar iets over zeggen?
Nou, dat laatste, het eerste wat u aangaf, dat, ja, dat onderschrijf ik. Het tweede wat u aangaf is, ja, de burger moet, of de ambtenarij moet ook een hele omslag maken. Ja, dat is precies waarom ik zeg van, ja, we moeten met z'n allen moeten we ervoor gaan. Dat betekent dus ook vanuit de ambtelijke organisatie zullen we een hele slag moeten gaan maken. Willen we dit met elkaar gaan doen, dan vraagt dat heel veel. Ja, ook een lange adem. En we zullen ook onze neus wel een paar keer stoten. Maar dat hoort erbij bij een dergelijk proces. En, maar het begint al dat we elkaar de ruimte gunnen om dit proces met elkaar te gaan doorlopen.
En dat onderscheid wat ik net noemde, dat vraaggericht, aanbodgericht, CQ contextgedreven, systeemgedreven, is daar iets over te zeggen?
Nou, sommige dingen zullen heel... Zal bij de overheid blijven, om maar zo te zeggen. Bij, als je over wegonderhoud hebt of wegen aanleg, voor gedeputeerden, die noemden dat direct als voorbeeld. Van, ja, lang niet alles zal vanuit initiatieven komen. Soms moet je ook als overheid een stap naar voren toe zetten. Een stuk weg aanleggen om daar een ontwikkeling mogelijk te maken, bijvoorbeeld. Dat zul je blijven houden.
SGP? Meneer Simmel.
Ja, voorzitter, toch nog even een reactie. Een beeldvormende ronde moet apolitiek zijn. Maar dat valt nou niet mee, want ik hoe verder je erover nadenkt, hoe politieker het eigenlijk wordt. Als we doorgaan naar één overeenkomst tussen verschillende bestuurslagen en toegaan naar complementair bestuur, één bestuur. Zie ik ook de positie van statenleden in een bepaald spanningsveld. Dan zou ik er in ieder geval als statenlid ook willen besluiten over zo'n overeenkomst. Wat komt er dan in zo'n overeenkomst te staan? Maar dat komt zonder twijfel bij ons. Maar ook in zo'n overeenkomst, wat is onze positie dan? Worden we dan op plan 2 gesteld door heel veel los te laten? Of, maar hoe ziet de gedeputeerde dat?
Gedeputeerde.
Met het risico, voorzitter, dat we een voorschotje nemen op de discussie van de volgende commissie. De overeenkomst heeft natuurlijk niet het karakter dat we met elkaar een soort van gemeenschappelijke regeling aangaan en dat we nog maar één overheid overhouden. De bedoeling is, als we het hebben over één overheid, dat we voor een bedrijf of een inwoner van de provincie optreden als waren we één overheid. Dus dat hij niet iemand van de kastje naar de muur wordt gestuurd. Dat hij niet op allerlei plekken verschillende vergunningen hoeft aan te vragen. En al helemaal niet dat hij van de ene overheid A hoort en van de andere overheid het tegenovergestelde. Dus we willen juist op zo'n manier dienstverlenend zijn naar onze bedrijven en inwoners, dat we functioneren als één overheid. En dat betekent dus dat we inderdaad met elkaar goed moeten samenwerken. Maar dat betekent in de basis niet dat uw positie als statenlid verandert. Dat betekent naar mijn idee wel, en dat zal misschien uit de koersnotitie nog wat duidelijker worden, dat het heel erg belangrijk wordt dat we als een zelfbewuste provincie goed weten wat wij belangrijk vinden. Waar wij voor gaan, waar we voor staan. En dat we dan dus dan ook als dagelijks bestuur van de provincie in relatie met de gemeentes goed kunnen verwoorden en vertegenwoordigen wat we met elkaar hebben afgesproken. En dat is makkelijker te doen als we met elkaar hebben afgesproken wat we belangrijker vinden dan als we voor een aantal individuele gevallen een positie hebben ingenomen. En dat is denk ik de verandering van manier tegen de materie aankijken die we proberen voor te leggen.
Maar voorzitter, dan is de term complementair bestuur misschien niet zo handig, maar dan hebben we het over complementair beleid.
Ja, nou, complementair bestuur betekent naar ons idee ook dat je, complementair in de zin van aanvullend, dat we niet als het over een bepaald onderwerp gaat, verschillend beleid hebben tussen, of verschillend besturen tussen een gemeente en een provincie. Maar dat als een gemeente erover gaat, de gemeente erover gaat, als de provincie erover gaat, dat wij er dan over gaan. En dat niet een onduidelijke situatie ergens in het midden oplevert. En dat hebben we naar ons idee nodig om als één overheid, als ware we één overheid, te kunnen functioneren.
Volgens mij komt deze discussie bij de koersnotitie vanzelf op tafel. Ik kijk nog even rond of er dringende vragen zijn. PVV, meneer Jansen.
Ja, eigenlijk één vraag. Ik hoor net in het begin dat we dan in november, geloof ik, met gemeenten daar ook nader over gaan praten en eventueel afspraken maken. En is dat dan een handig gekozen tijdstip met het oog op de verkiezingen die eraan komen en de andere samenstelling van de staten?
Het alternatief is dat we het nog later doen en dat we het over januari, februari hebben. Ja, misschien was het goed geweest om dit eerder te doen, maar toen zaten we juist ook weer met een wisseling van bestuur bij de gemeenten. Dus ja, dat is wel een soort onderdeel van de democratie dat we dat soort wisselingen van de wacht tegenkomen. En wij proberen niet over ons graf heen te regeren, maar we proberen wel gewoon door te gaan met het werk wat ons is opgedragen. Dus dat is een beetje het spanningsveld in de kern.
Dat begrijp ik heel goed, voorzitter. Alleen dan nog de vraag, waarom gaan wij dan toch dit eind van het jaar doen? En waarom wordt in dit specifieke geval niet gedacht om dat na de verkiezingen pas uiteindelijk vorm te geven? En je kunt wel voorbereidende werkzaamheden doen, maar er komt een andere samenstelling van PS en er komt mogelijk een andere coalitie. Dus ik vind het een raar gekozen tijdstip, tenzij er een politiek motief achter zit.
Dit tijdstip is met u afgesproken bij de startnotities die we vorig jaar met het vaststellen van de omgevingsvisie hebben vastgesteld. Die richten zich op eind dit jaar om dan die stukken compleet te hebben. Dus dat is waar we mee bezig zijn.
Kijk nog even rond.
Geen ander motief.
Geen vragen. Mag ik u bedanken. Dan komen wij bij de rondvraag. Gaan wij sluiten om 6 minuten over 10. 4 minuten over 10. 6 minuten. En bedankt.